Wat ik bijvoorbeeld ook lastig vind, is dat mensen die heel erg vanuit protocollen werken. En vastomlijnd iets.
Ja, ja.
En dat kan helemaal niet.
Nee.
En mensen zijn sowieso verschillend.
Ja.
En ook in het moment zijn ze nog verschillend.
Mm-hmm.
Ja, voel
ja.
wie je tegenover je hebt. Of naast je staat.
Ja.
In plaats van dat je heel erg dingen gaat bedenken.
Ja. Ja, vaak kan het ook al genoeg zijn om maar gewoon even te zijn met iemand.
Ja, precies.
Ja, zonder dat er ja. iets gezegd moet worden of ja. dat er een soort van protocol of een lijn in moet zitten.
Ja, precies.
Ja.
Ja. Dus ja. ik vind de menselijke factor nog steeds ondergeschikt in mijn vakgebied. En zeker, hè, we hebben natuurlijk al die social media en al die coaches en therapeuten, ja. noem het maar
ja.
op. Ja, dan kun je bijna al voelen, hè, ben jij echt... vanuit een missie, een zielsmissie, dit werk aan het doen? Of is het toch een soort van etaleren van een plaatje? Hoezo ligt een kind tegen mij? Ik ben toch een goede ouder? Want dat ligt er vaak onder. Dus dan gaat het weer over hun. In plaats van dat je kijkt met compassie, denk van, hé, mijn kind ligt niet voor niks. Wat is er aan de hand? En als je dus vanuit je eigen kwetsbaarheid ook zegt van, joh... ik vind het best pijnlijk dat je tegen me liegt. En het is ook niet nodig, want ik hoop dat je me gewoon vertrouwt. Maar wat is er nou werkelijk aan de hand? Hoe voel je je? Is er iets gebeurd? Kan ik je helpen? Wat kan ik voor je doen? Wat heb je nodig?
Vanuit studio in Scheveningen. Weer een nieuwe aflevering van Alles op Tafel. Voor alle mensen die misschien wel gescheiden ouders hebben of mensen die in scheiding zitten. Maar ook voor tieners die op dit moment kijken en denken van, ik ga hem nu uitzetten. Doe dat niet. Kijk het hele uur of het anderhalf uur wat dit gesprek gaat duren. Want dit is echt wat je eigenlijk zou moeten weten. Niet voor niets heb ik dit boek gelezen van, de naam staat er al boven. Meta, die zit hier tegenover mij. En met haar ga ik deze keer een heel boeiend gesprek voeren. Ik heb het boek met heel veel plezier en eigenlijk met herkenning ook vanuit mijn eigen leven van gescheiden ouders heb ik het gelezen. Soms ook met een traantje weg moeten pinken. Dus we gaan er tegenaan. Voordat we gaan beginnen, ben je nog niet geabonneerd? Druk dan even op de ping en dan ben je geabonneerd. Dan kan je precies zien of er mooie dingen voor jou online komen. En als je sprekers hebt die je graag in de uitzending wil zien, stuur me dan even een DM'tje op ramon@ramonroelofs.nl. En dan gaan we kijken of we dat kunnen laten gebeuren. Mag ik van jou mijn speakbrief terug? Ja, dankjewel.
Zeker.
Wat is je naam?
Meta Herman de Groot.
Ja, Meta Herman de Groot. Ik vroeg het al aan je toen we het eerste gesprek hadden.
Ja.
Herman.
Ja. Ja. ja, Herman.
Het hoort bij de achternaam, toch?
Dat klopt, dat klopt. Ja.
Bijzonder.
Ja, dat is ook bijzonder. En het komt nog steeds regelmatig voor dat ik aangesproken word met de naam Herman.
Ja.
Of via de mail natuurlijk. En als ik dan mijn mail weer afsluit met Meta, dan denkt iedereen van, oh ja, nee, het is toch Meta.
Ja,
ja, Herman de Groot zijn eigenlijk twee gezinnen ooit. En bij de familie Herman brak brand uit. En de zoon die bleef over. De rest had de brand niet overleefd.
Okay.
En die zoon die werd opgenomen door de familie de Groot. En vroeger was dat veel normaler nog. Dat achternamen gewoon samengevoegd konden worden.
Ja, ja.
En zo ook bij deze familie. Dus deze jongen ging verder als Herman de Groot met zijn achternaam.
Oké, en hoe lang is dat geleden?
Goeie vraag, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, zal ik nog eens eventjes aan mijn ouders vragen?
Ja,
ik zou
niet zo heel erg doen. hoe oud ben je op dit... Een beetje onbeleefde vraag, maar...
Nou, dat vind ik helemaal niet erg.
Hoe jong ben je?
49 jaar.
49 jaar. Van welk jaar ben je dan?
1975.
1975, ja. Dat was het jaar van het konijn.
Klopt.
In de Chinese astrologie.
Wat goed.
Ja, ik had vorige week nog gesprek met iemand die was ook uit 1975. En een hele goede vriend van mij, die komt uit 75. Er zijn mensen die wel flink wat power in hun leven leggen. En ook sportief,
ja.
Fysiek.
Ja, grappig kunnen dat je dat zegt. Ja, want ik heb ook echt een sport verleden.
Ja, ja, wat leuk.
Ja.
Ook hele goede sporters uit het verleden waren konijnen.
Oh, wat goed. Oh,
ja.
Leuk om te weten.
Leuk, hè? Ja. 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 Waar woon je tegenwoordig?
In Laren, Noord-Holland.
Ja. Ja, daar ben je niet geboren?
Daar ben ik niet geboren. Ik ben in Amersfoort geboren.
Mooi.
Ik was, even goed nadenken, 20 toen ben ik verhuisd naar Laren.
Mm-hmm.
Daar heb ik toen een hele tijd gewoond. Daarna ben ik een beetje kriskras, Nichtenvecht, Loenen. Maar uiteindelijk weer terug naar Laren.
Maar Loenen op de Veluwe?
Loenen aan de Vecht.
Oh, aan de Vecht, ja.
Ja. Ja. En Laren op een of andere manier. Hè, heel veel mensen die hebben daar toch een soort oordeel over. Omdat het een beetje een rijk dorp is. En mannen met roze broeken en dat soort.
Mannen met roze broeken.
Ja, echt waar. Ja. Echt waar. En, maar ik weet niet. Ik heb iets met Laren omdat het veel natuur. Mm-hmm. Sommige straatjes is echt lijken op Franse dorpjes.
Ja.
Dus het heeft iets van vakantie. Ik hou erg van schoonheid. En ja, dat heeft dat dorp gewoon. Mm-hmm. Ja, en alle faciliteiten zijn er. Maar dan in het klein. Dus het net genoeg reuring. Maar niet al te druk.
Ja, ja, ik ben er wel een paar keer geweest. En ik heb er ook een keertje gegeten. Ik kan me herinneren. Het was een of andere een soort restaurant met een antraciet uitstraling.
Daar moet ik even over nadenken.
Ja, nou, maakt niet. Je vader en moeder, wie zijn dat?
Dat zijn Johan en Mary.
Oké, en die leven nog? En,
Ja, die leven allebei nog. Ja,
oh, wat
zeker.
Goed.
Ja. Nee, ik heb best wel jonge ouders.
Ja?
Ja, want mijn moeder is 75 en mijn moeder is 73. Of mijn vader is 73 en mijn moeder is 75.
Oh, wauw.
Dus die zijn nog vrij jong.
Ja, dat zegt wel. Dan waren ze ook wel vrij jong toen ze vader en moeder werden.
Ja.
Want hoe oud waren ze dat jij werd geboren? Moet ik even rekenen.
Mijn moeder was...
in de 20? Einde 20,
ja,
hè?
Ja, en mijn vader was echt nog een jonkie. Ja? Dat is echt heel grappig.
Hij ken ik ook, jong. Mijn vader was ook pas 20.
Oh, wauw. Ja. Wat mooi.
Ja, het was niet gepland, maar het was best wel jong.
Ja.
Hij zat nog te drummen op zijn zolderkamertje.
Oh, echt?
Ja, ja, fantastisch.
Oh, mooi.
Ja. Even kijken hoor. Waar kunnen mensen jou van kennen?
Nou ja, inmiddels wel ook van mijn boek. Ik moet mijn klootzakje. Ik moet toch ook mijn klootzakje kwijt.
Mooi.
Ja, absoluut. En verder, ja, ik kom toch wel regelmatig in Trouw en ook in De Telegraaf voor opvoedvraagstukken.
Oké.
Dus vooral als het over puberteit gaat, dan geef ik vaak wat advies. Dat is heel leuk om te doen.
Ja. Maar heb je dan een soort blog of een...
Nee. Dat zijn echt vaste items. Dus dat heet dan ook het opvoedvraagstuk.
Ja, ja,
en dan vraagt de redactie van, joh, dit is het probleem van de week. Kun jij er iets over zeggen?
Ja.
Dus dat is echt heel leuk om te doen.
Leuk.
En verder, ik kom toch wel regelmatig ook op de radio om over puberteit, ouderschap, maar ook over relaties te praten.
Ja, ik snap het heel goed.
Ja.
Ja, want... wat ik net al zei, ik heb het boek met veel plezier gelezen. Met veel herkenning. Dus ik kan ook ik kan me heel goed voorstellen dat... je klinkt ook echt zoals het boek mij pakt. Mm-hmm. Klink je echt als een deskundige op het gebied.
Nou, wat fijn om te horen.
Ja, zeker. Na al die sessies die je gehad hebt met jongeren. Ja. Maar vooral ook met de ouders.
Precies.
Ja, 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 fantastisch. Heel mooi. Waar word je het meest blij van?
Nou, we hadden het er net over. Ja. Over de zee. Dat is echt wel iets waar ik heel, heel blij van word.
Oké. Okay.
Dat geeft een gevoel van vrijheid bij mij, oneindigheid. Ik kan daar heel veel rust vinden.
Ja.
En verder de stad Barcelona.
Oh, mijn zoon woont daar. Ik zag nog een post voorbij komen dat je bij je zoon was.
Mijn zoon woont daar. We hebben daar ook een huis samen. En die stad, ik kwam daar toen hij een half jaar oud was. Hij is vandaag 25 geworden.
Gefeliciteerd.
Dankjewel. En toen wist ik meteen, dit is waar mijn wortels, waar ik wortel moet schieten.
Ja.
En dat is gewoon gebeurd. En sindsdien is dat echt een thuisgevoel.
En hoe lang is dat geleden dat je in Barcelona was, zei je?
De eerste keer 25 jaar geleden.
25 jaar geleden?
Ja.
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 Wauw. Ja, en is het dan echt de stad ook? Of is het de taal? Is het de Spaanse cultuur? Of is het bijvoorbeeld ook zeg maar het achterland? Want ik ken Catalonië vrij goed. Dus,
Ja, eigenlijk alles wat jij nu zegt, dat bij elkaar. De echte package deal.
Kicken.
Ja.
En ben je dan ook wel eens geland op Girona bijvoorbeeld, op die luchthaven?
Ja, zeker.
Hoe vet is het als je daar zo bijvoorbeeld in maart of zo, of in april landt, en dat nog steeds die bergtoppen van de Pyreneeën besneeuwd zijn? Dat vind ik zo'n mooi gevoel.
Ja, dat is te gek. Ja, dat is heel gaaf. Ja. Nou, ik kom nu net terug. Dat is een plek wat richting Girona is.
Ja.
En dat is midden in de bergen.
En hoe heet die plek?
En
stadje in de buurt?
Villa del Dalt.
Oké. Okay.
En
dat is hoog? Of wat
ja.
Is de, ja,
hè? Ja. Ja. En dat is 45 kilometer van Barcelona af.
Okay.
Maar dan wel up. Mm-hmm. En daar geef ik 2 keer per jaar een training voor volwassenen. En dat is echt op een berg, omringd door natuur. Het is wel heel grappig, want dat zijn hele prachtige bomen. En iedereen zei dit keer, want ik kom er net van terug, want het lijken wel broccolibomen. Dat is die vorm. Maar heel dicht ook. Dus ja. Het is een oase van natuur. En dat is fantastisch. Dat is echt prachtig.
En wat voor training is dat dan?
Dat is Expeditie Jij.
Oh, oké, dat is wat je... Ja, dat was een van de vragen ook van... What is it?
Ja, wat is het? Ja dat is een training wat heel erg gaat over 3 stappen. Verleden, heden, toekomst. Mm-hmm. Nou, dat hebben we allemaal. En, maar wat ik merk is dat veel mensen niet genoeg terugbladeren af en toe in hun biografie. En dan vooral ook het gevoelde. De gevoelde biografie. Heel veel mensen die kunnen hun biografie heel goed navertellen over hun ouders, waar ze vandaan komen, wat ze in hun leven hebben gedaan.
Ja.
Vooral dat vinden mensen.
Maar dat is vooral het verhaal.
Belangrijk om te vertellen, precies. Ja. Maar hoe voelde je eigenlijk als puber?
Ja.
Of hoe voelde je toen je net je eerste baan had? Of hoe was je jeugd eigenlijk als scholier?
Ja.
En dat is ontzettend mooi om te doen met die groep. Dus we gaan een biografiescan doen. En vervolgens treed je echt even in het verleden zonder dat we enorme trauma's gaan oprakelen. Want dat is te heftig, maar er komt natuurlijk wel trauma naar boven.
Ja,
want we hebben allemaal trauma.
Zeker, want zijn dat dan mensen die wel ervaring dan daarmee hebben? Of zijn het echt mensen die ook wel eens clean sheet helemaal in zo'n training stappen?
Zeker, ja. Ja, beide. En nu heb ik ook, ik geef inmiddels ook familieopstellingen.
Okay.
En dat is een fantastisch onderdeel nu inmiddels van de training.
Mm-hmm.
En zeker als je dat verleden aanraakt.
Ja.
En dan op een dieper niveau dat ook gaat helen.
Ja,
ja dat is prachtig om te zien en wat er ook gebeurt.
Ja.
En die transformaties zijn echt waanzinnig.
Ja, het is weer niet toevallig dat we het daarover hebben. Want ik heb vorige week een regressie-reïncarnatie sessie gedaan. Om de lijn van mijn vader is nog wat beter te onderzoeken. Dat heb ik al heel vaak gedaan.
Ja.
Maar dat ging niet terug naar vorige levens.
Ja.
En nu ben ik dus in de huid van mijn overgrootvader gestapt. Die dus uit Duitsland kwam.
Ja.
En ook van mijn oma. En nog een keertje in de huid van mijn vader. En al die momenten meegemaakt dat ze dus overgingen. En dat was wel heel confronterend. Maar vooral ook heel bevrijdend.
Nou, dat is heel mooi dat je dat zegt.
Ja.
Want dat merk ik ook aan die familieopstellingen.
Ja.
Even een leuk voorbeeld, want die vind ik gewoon geweldig. Dit keer was het een vrouwengroep. Ik heb daarvoor ook een keer een mannengroep gehad. En soms gemengd. Dat is precies hoe het op dat moment valt. Dus daar heb ik ook helemaal geen regie over. En, maar niks gebeurt natuurlijk voor niks.
Nee, dat...
En de eerste dag waren er eigenlijk 3 vrouwen die al naar huis wilden.
Oh echt?
Ja, angst. Gewoon angst, want het is natuurlijk, er komt toch een soort van weerstand, want je wordt ineens heel kwetsbaar.
Ja.
En de tweede dag waren het nog 2. En de derde dag was er eigenlijk nog 1 die nog steeds de behoefte had om naar huis te gaan, omdat ze niet helemaal durfde of kon integreren in die groep.
Ja.
En toen zei ik, dan ga ik een opstelling met je doen.
Ja.
En dat vond ze eigenlijk heel spannend. Ik zeg, ja, maar dat vinden we allemaal.
Mm-hmm.
Maar ik wil jou gewoon iets brengen.
Ja.
En we hebben het gedaan en de weerstand was weg.
Wilde ze iets brengen of wilde ze iets weghalen?
Ik wilde iets voor haar brengen en eigenlijk ook weghalen inderdaad.
Ja.
Hè, een blokkade die duidelijk met haar familielijn te maken had.
Ja.
En de opstelling was klaar en zij blende meteen in die groep.
Oh, wauw.
Ja, dat is fantastisch. Ja.
Ja, mooi. En heb je dan tijdens zo'n groep, want hoe groot is zo'n groep?
Maximaal 12 en ik had nu een groep van 10.
Ja, en heb je dan ook wel zeg maar helpers erbij, mensen die het een beetje kunnen monitoren ook? Of,
Nou, ik heb Myrna van Kemenade en zij geeft iedere ochtend yoga en meditatie.
Okay.
En zij is meer dan dat. Zij is ook coach. Zij is al 24 jaar of zo geeft zij ook yoga.
Ja.
En zij is echt wel iemand die ik heel graag naast me heb. Omdat zij goed kan monitoren inderdaad.
Ja, ja.
Maar ik heb ook wel gemerkt dat ik in het verleden ook nog een assistent coach erbij had.
Ja.
En dat werkt voor mij niet. En
rollen moeten gewoon heel duidelijk zijn, denk ik.
Ja, en ook, en dat is gewoon iets wat je moet gaan ontdekken bij jezelf. Ik merk dat ik alle vrijheid en ruimte nodig heb. om ook de dingen, hè, we hebben een soort vast programma, maar er ontstaan natuurlijk altijd heel veel dingen ter plekke.
Ja.
He, gewoon uit het universum komt er van alles op je af.
Ja.
Wat je wel of niet gaat gebruiken. En die ruimte heb ik nodig.
Ja.
En dan ontstaan de mooiste dingen.
Ja.
Ja, en dat moest ik voor mezelf toch gaan bekennen. Dat dat zo werkt. En dat heeft me eigenlijk nu de laatste keer alle vrijheid opgeleverd.
Mooi. En dan gebeuren inderdaad die mooie dingen.
Ja, precies.
Ja, mooi. Ja. Heb je nog irritaties in je leven?
Ik denk wel genoeg. Nee, zeker. Nou, ik had er toevallig vanochtend nog eentje. Mensen die niet kunnen autorijden, vind ik heel irritant.
Oh, ja, ja. Ja.
En verder, wat ik lastig vind in mijn vak, is dat ik toch heel veel mensen tegenkom die vanuit ego werken.
Mm-hmm.
En daar kan ik echt verdrietig van worden.
En hoe merk je dat dan?
Dat het succes gerelateerd is.
Mm-hmm.
Of dat het over veel geld verdienen gaat.
Ja.
En dan mis je natuurlijk de essentie. En wat ik merk is dat mensen dan een kunstje doen. En niet meer zijn. En ik geloof heel erg in mijn vak dat je moet zijn.
Ja.
En dat het heel erg vanuit mens tot mens. En wat ik bijvoorbeeld ook lastig vind, is dat mensen die heel erg vanuit protocollen werken.
Mm-hmm.
En vastomlijnd iets.
Ja,
ja. Ja, dat kan helemaal niet.
Nee.
En mensen zijn sowieso verschillend.
Ja.
En ook in het moment zijn ze nog verschillend.
Mm-hmm.
Dus ja, voel
ja.
wie je tegenover je hebt. Of naast je staat.
Ja.
In plaats van dat je heel erg dingen gaat bedenken.
Ja. Ja, vaak kan het ook al genoeg zijn om maar gewoon even te zijn met iemand.
Ja, precies.
Ja, zonder dat er iets gezegd moet worden of dat er een soort van protocol of een lijn in moet zitten.
Ja, precies.
Ja.
Ja. Ja. Dus ik vind de menselijke factor nog steeds ondergeschikt in mijn vakgebied. En zeker, hè, we hebben natuurlijk al die social media en al die coaches en therapeuten, noem het maar op. En dan kun je bijna al voelen. Ben jij echt vanuit een missie, een zielsmissie, dit werk aan het doen? Of is het toch een soort van etaleren van een plaatje?
Ja. En guilty pleasures, heb je die nog?
Ik zag hem net staan. Ja, ik heb echt een guilty pleasure die ik echt al jaren heb, als kind al. En dat is crime series.
Oh ja?
En eigenlijk ook gewoon vette moordseries.
Oh, echt waar? Ja? 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 Oké, okay, ja. En is dat dan zoiets als bijvoorbeeld van vroeger Der Alte en Derek?
Zeker, zeker. Ja, ja. Ja, daar is het mee begonnen. Absoluut.
Oh ja, ja, ja.
Ja, met
die
Fletcher.
Noem ik zo omdat we natuurlijk een beetje in hetzelfde jaartal.
Ja, precies. Precies. En nu nog steeds. Ik hou er erg van. Maar dat heeft natuurlijk ook wel met het de menselijke psyche te maken.
Mm-hmm.
Hoe komt het dat iemand een seriemoordenaar wordt? Of dat soort dingen. Ja, ik blijf dat fascinerend vinden.
Ja.
Dus juist ook mensen die buiten de lijntjes kleuren of helemaal buiten de maatschappij vallen. Ja, die vind ik fascinerend.
Ja, mooi. Nou, de verrassingsvraag komt net bij me binnen. Dankjewel. Tieners of volwassenen?
Oh, dat is echt een gemene vraag. Nou, laat ik het zo zeggen. Tieners hebben mij op het pad gezet om met volwassenen te kunnen werken.
Ja. Ja, want daardoor ben je die jij expeditie
jij. Ja, zeker. Ja. En ik weet zeker dat ik een betere therapeut ben voor volwassenen, omdat ik ook met tieners werk.
Ja, ja, zeker.
Dat voel ik aan alle kanten.
Ja.
En ik zou ook nooit zonder kunnen. Dus ik wil ook altijd beide groepen blijven begeleiden.
Ja, ik vond het zo mooi in het boek ook te lezen hoe bijvoorbeeld, volgens mij, correct me if I'm wrong, hè, als ik dingen door elkaar heen haal. Maar bijvoorbeeld het verhaal van Josephine. Dat juist daardoor die ouders weer bij elkaar kwamen. En dat ze in gesprek gingen met elkaar. En dat vond ik zo mooi om te zien. Want dat is eigenlijk iets wat ik in mijn jeugd gemist heb.
Ja.
Bij mij was altijd de vader de boosdoener. En dat verhaal, dat was altijd afgedekt.
Ja.
En
Ja, nee, maar wat je merkt natuurlijk is dat zodra je in de crisis komt met elkaar, dan alle trauma's, pijnpunten worden aangeraakt.
Ja.
En ik zeg ook altijd, mensen zijn tijdelijk ontoerekeningsvatbaar. En
ja, precies.
Op dat niveau moet je ook met mensen dan gaan werken.
Ja.
Niet dat ze redelijk zijn of dat je eist dat ze redelijk zijn. Nee, dat is er gewoon even niet.
Nee.
En als je dat al gewoon kunt benadrukken en mensen bewust laten zijn van... Hey, jij zit nu in een pijnstuk wat misschien ook wel met vroeger te maken heeft.
Mm, eigenlijk alleen maar, hè, vaak.
Zeker. Ja. Zeker. Ja.
Dus het vraagt het dan ook om een soort van echte omwenteling in het hele systeem van de opvoeding van kinderen.
Ja.
Dat is wat ik ook uit het boek van een klein beetje opmaak. Hè. Dat het systeem waarin we zitten met eigenlijk twee bazen die aan het roer staan en die kinderen, vaak die kinderen, die weten het wel.
Ja, klopt. Ja. Klopt. Ja. Ja, en wat gebeurt is dat heel veel ouders toch top-down willen blijven, de regie willen blijven voeren.
Ja, controle.
En controle. Terwijl als je kinderen meer ruimte geeft, binnen de kaders die ze aankunnen, ja, dan heb je een veel fijnere relatie met je kinderen.
Ja, ja. Ik vind het fijn dat je hier bent.
Ik kan ook.
Ja, hè? Ja. Ja, we hebben een paar keer naar elkaar toegemaild en toen zeiden we ook, we hebben er zin in.
Ja, zeker. Ja, ja. Ja.
Hoe kwam het ook weer dat we op elkaars pad zijn gekomen?
Jij had een podcast opgenomen met Marjolein.
Dat was het. Ja. Zo was het.
En toen dacht ik, hey, dat is leuk.
Ja. Ja, en toen zag ik dat jij dat boek had geschreven. Ik moet toch ook mijn klootzakje kwijt.
Ja.
Ja, ik vind het geweldig. Alles wat je moet weten over de relatie tussen ouders en pubers. Nou, daar gaat het hele boek over. Misschien even bij het begin beginnen.
Ja.
Hoe ben je in dit gerold? He, want wie ben je zelf ook een beetje?
Ja.
Herken je wat je in je eigen boek ook schrijft?
Zeker, een aantal dingen.
Ja.
Ik heb geen scheiding meegemaakt van mijn ouders, maar ik ben wel gescheiden van de vader van mijn zoon bijvoorbeeld.
Ja.
Dus
daar
zit al wel wat eigen ervaring.
Nog steeds wel contact met
Nee, dat is een heel ingewikkeld verhaal, zou ik maar zeggen. Maar als kind liep ik tegen heel veel dingen aan.
Mm-hmm.
Ik had enorme last van toekomstangst. En ik kon mijn plek in de wereld niet vinden. Ik werd heel erg gepest op school. Dat begon op de basisschool, later ook op de middelbare school. Ik dacht, de switch naar de middelbare school, dan zou het wel ophouden. Maar dat bleek zo niet te zijn. Maar daarnaast had ik ook wel een hele mooie overlevingsmechanisme. En dat was expressie. En dat begon in topsport, tennis. Mm-hmm. Dus ik stond iedere dag op de tennisbaan.
Ja.
En dat gaf mij wel... de ruimte om toch een plek in de wereld in te nemen.
Ja.
En ook dingen letterlijk van me af te slaan.
Ja, ja, ja,
dat
ja.
was echt zo.
Ja.
Nou, later is dat muziek geworden.
Okay.
Dus ik heb ook een tijd in de muziek gezeten.
Muziek spelen? Of,
Ja, ik had mijn eigen band en zangeres en liedjeschrijver.
Ja.
Dus zo'n 7 jaar lang heb ik door Nederland een beetje... Nou ja, jij weet er alles van natuurlijk.
Ja, een beetje wel.
En ook die expressie was voor mij heel helend ook.
Ja, in welke vorm?
Dat je kan zoveel kwijt. Ook zingen is heel helend.
Mm-hmm.
Überhaupt.
Ja.
Je stem gebruiken.
Ja, zeker.
Is ongelooflijk helend, ook voor trauma's.
Ja.
Dus ik geloof er heel erg in dat ik daarin in die jaren ook al heel veel heb kunnen verwerken.
Ja.
Onbewust.
En nog even misschien iets dieper. Hoe merkte je dat zelf dan? Door bijvoorbeeld op zo'n podium te staan dat je gezien werd? Of was het meer dat je je stem gebruikte op een zolderkamer en dat je voelde van...
Eigenlijk allebei.
Ja.
Dus in de oefenruimte vond ik al heerlijk dat je... echt helemaal los kan gaan. En ja, het is ook een vorm van vrijheid.
Ja.
Ja, en op een podium losgaan. En over dat podium heen stuiteren. En met elkaar. Wat ik ook wel heel fijn vond aan de muzikantentijd was dat je toch een soort familietje was.
Ja.
Een tribe op het podium.
Ja.
Dus het gaf een heel veilig gevoel.
Ja.
Ja, en gezien wordt zeker ook. Ja hoor, dat speelde absoluut toen een hele grote rol.
Ja, want hoe merkte je dat je je plek niet had? Was je heel erg zoekende? Of, dat zijn natuurlijk allemaal wel...
Ja, maar ik voelde al de plek niet in mijn gezin.
Mm-hmm.
Van herkomst. En ik heb heel lang gedacht. Ja, het is echt heel maf. En later kwam een cliënt naar me toe en die had hetzelfde. Ik heb heel lang gedacht dat ik geadopteerd was.
Oh, echt?
En ik heb echt midden in de nacht, regelmatig, ben ik op zoek gegaan naar adoptiepapieren. Die waren er helemaal niet, want ik ben helemaal niet geadopteerd. Mijn ouders zijn echt mijn ouders. Maar dat gevoel had ik niet. Dus ergens in dat systeem bij ons thuis klopt er ook iets niet. En dus het heeft me heel lang gekost om toch een soort van plek te vinden. En ook eigenlijk bijna te aanvaarden. Nee, dit is wel het gezin waar ik bij hoor.
Ja. En als je dan kijkt naar, want je hebt nu een opleiding gedaan tot systemische opstellingen. Als je dan kijkt naar dat systeem binnen je ouderlijk huis.
Ja.
Kan je dan nu iets wijzer over worden?
Zeker.
Ja,
ja, ik heb best heel veel familieopstellingen over mijn ouders. En over de rest van het systeem, ook grootouders.
Ja, en dan fysiek of met poppetjes? Of?
Nee, fysiek.
Ja.
Ja. Ja, ja, dus eigenlijk altijd in een groep. En laatst ik ken Els van Stijn goed.
Ja.
En die zei, kom maar even naar mijn huis. En dan gaan we eventjes, ga ik eventjes nog wat opstellen voor je. Dus die doet het dan alleen. En die gaat op verschillende plekken staan.
Oh ja, ja.
En ja, daar kwamen prachtige dingen uit. En wat je dan merkt is, het is wat ik mooi aan vind, is dat je je ouders ook veel beter leert begrijpen door hun systeem aan te kijken.
Ja.
En dan denk je van ja, daar word je ook milder van.
Ja, snap ik.
Dus dat oordeel gaat ook weg. En dat vind ik heel bevrijdend.
Ja, dus met andere woorden, je wordt milder omdat je gaat invoelen in de lijn van de ouders.
Ja.
En dat je dus gaat voelen van zij hadden ook een hele moeilijke tijd waarschijnlijk.
Precies.
Omdat de voorouders, we hebben het vaak over de oorlog ook gehad hier binnen de podcast.
Ja.
Maarten Overzier schrijft in zijn boek Bestaansrecht over dat heel veel trauma's van nu vaak uit de oorlog komen.
Ja.
Omdat daar toch het een en ander gebeurd is ook in die lijnen.
Ja, klopt. En, ja, dat is bij mij ook. Ik heb echt op een gegeven moment had ik een hulpvraag. En toen werd dat opgesteld, zeg maar. Dus mijn systeem ook. Nou, toen kwam die hele Tweede Wereldoorlog kwam eventjes.
Die kwam voorbij.
Ja, die kwam even voorbij. En echt groter dan groots. En ik had alleen maar zoiets van, ik voel helemaal dat dit klopt.
Ja.
En dat was ook zo. Ik ging helemaal trillen. En
ja, ja.
Dus al dat trauma kwam ook naar boven.
Ja, maar het is toch bizar dat van voorouders, dat dan ook daadwerkelijk gewoon niet afgescheiden is van onze energie. Dat wordt gewoon doorgegeven.
Ja, dat klopt. Ja.
Ja.
Ja, precies dat.
En hoe zie jij dat dan? Ik probeer het altijd te omschrijven. Dat er eens in de zoveel tijd in een lijn, als er geen depressie is in de wereld, dat mensen de vrijheid hebben om zichzelf te onderzoeken als ze daar de keuze in maken.
Ja.
En dat je dan een soort van kanaal bent, waardoor al die energie, die oude pijn mag stromen. En dat is natuurlijk een opoffering die je zelf maakt.
Ja.
Alleen, hoe heb jij dat ervaren? Hoe gaat zoiets?
Ik merkte op een gegeven moment, wat er gebeurt, is dingen gaan zich aandienen.
Ja.
He, dus en kijk, er zijn heel veel mensen die blij zijn met een bepaalde baan en daar heel lang in gaan zitten. Een vaste relatie, wat misschien niet helemaal 100% is, of zelfs maar misschien wel 50%. Maar die denken van nou, this is it.
Ja.
Ja, en ik ben net de persoon en ik voel ook wel dat ik een soort chainbreaker ben in dat familiesysteem. Die voor minder geen genoegen neemt.
Mm-hmm.
En ook heel erg op zoek ben gegaan van ja, wat is mijn bestaansrecht? Waarom ben ik hier? En dan ben je ook steeds meer bewust van die stroming. Maar ook wanneer het dus niet stroomt. En ik word daar ongelukkig van. Dan denk ik van ja, maar dit klopt niet. Er zit iets wat geen ruimte krijgt.
Mm-hmm.
Ja, en zo ben ik steeds meer die opstellingen gaan doen. Maar ook, ik heb een vaste therapeut. Daar vertel ik ook altijd in lezingen alles over. En zij heet Maria.
Mm-hmm.
En Maria is echt wel ook een
archetypisch.
Ja, precies.
Ja.
En zij is echt een doorbraak in mijn leven geweest. Zonder Maria was dit boek er niet gekomen. Zonder Maria was ik geen therapeut geworden. Of niet op die manier, denk ik. En dus zij heeft een hele mijn baan vrijgemaakt. Dat heb ik natuurlijk zelf gedaan, maar door haar te ontmoeten is er iets in beweging gekomen.
Hm.
En dus zodra het niet meer beweegt, dan weet ik, oh, dan moet ik toch weer even kijken waar dat vandaan komt.
Ja.
En door zelf ouder te worden, wist ik, ja, ik wil de nieuwe generatie zo schoon mogelijk de vrijheid geven om authentiek te ontwikkelen.
Mm-hmm. Mooi. Ik ga eens even kijken wat ik nog allemaal op mijn speakbrief heb staan.
Neem ik even een slokje.
Ja, doe dat. Als je nog wat thee erbij wil, want hij is bijna leeg. Ik heb hier nog een volle kan staan. Ik heb hier opgeschreven, meta is eigenlijk de navigator tussen ouders en kinderen.
Ja.
Ja, ja, dat vind ik heel mooi. Want als je gaat op een gegeven moment, ga je denk ik denken aan zo'n boek te schrijven. Want dat komt voort uit je praktijk die je in eerste instantie opgestart bent.
Ja. Dit zijn echt eigenlijk een verbastering van honderden verhalen.
Ja.
En,
dat vind ik wel mooi, dat het allemaal persoonlijke verhalen zijn.
Ja, ja. Ik wilde ook echt die herkenbaarheid, hè, waar jij het ook over hebt. Ja. Die herkenbaarheid is voor mij zo belangrijk, omdat wat ik merk is dat mensen het nog steeds best ingewikkeld vinden om over dingen te praten die moeilijk zijn. Of die niet helemaal goed gaan. En zeker als het gaat over opvoeden, over je kinderen. Mensen willen het zo goed mogelijk doen. En als we falen, dan houden we dat lekker eventjes binnenskamers. Ja. Terwijl als we het delen, dan kunnen we elkaar een beetje adviseren. Of ook een keer zeggen van, hey, dit herken ik ook. Nou, hoe ga jij er dan mee om? En daarom wil ik dit boek ook heel graag schrijven. En de aanstichter van dit boek is eigenlijk Bram Bakker. Die vroeg aan mij wil jij niet een boek schrijven? En toen zei ik, waarom denk je dat? Nou ja, er worden natuurlijk heel veel boeken geschreven. En niet alles is even goed, zou ik maar zeggen. En ja, ik had ook zoiets van, als ik dit doe, dan moet het echt steengoed zijn. Dus daar heb ik...
Had je echt die lat heel hoog gelegd?
Ja.
Ja,
ja, zo ben ik zelf eigenlijk sowieso wel een beetje. Dus ik had wel zoiets, als ik een boek uitbreng, dan moet het echt een goed boek zijn.
Ja.
En dan moet het ook ergens voor dienen.
Ja.
En toen zei ik van, nou weet je, ik schrijf één hoofdstuk. En dan moet je echt heel eerlijk reageren. Want als je het niks vindt, of denkt van, nou, er zit geen potentie in, dan stoppen we ermee. En dan komt er gewoon geen boek.
Ja, en wie is Bram Bakker eigenlijk?
Bram Bakker is ex-psychiater.
Ja.
En die is nu met van alles bezig. En hij schrijft ook heel veel boeken.
Mm-hmm.
Prachtige boeken.
Ja.
En nu ook heel erg over zijn zoektocht van de psychiatrie. En meer juist het voelen. Daar is hij nu bijna een soort ambassadeur van geworden.
Ja.
En hij heeft een eigen uitgeverij en dat heet Lucht.
Oké, daar is hij ook uitgekomen.
Daar is hij gepubliceerd.
Ja. Ah, dus hij dacht wel van, dit is een pareltje. En, want waarschijnlijk heb jij dingen tegen hem verteld. Je hebt gesprekken met hem gehad. En daaruit kan hij waarschijnlijk ook opmaken van, daar zit wel potentie in een boek.
Ja, klopt, klopt. En na dat eerste hoofdstuk, toen zei hij, zie je wel. En het grappige was, ik zat toen een tijdje in Barcelona.
Mm-hmm.
En daar heb ik het grootste deel van het boek al geschreven. Ja, heel fijn. Ja. En ik begon te schrijven en ik kon niet meer stoppen.
Mm.
Het boek was er al. Het hoeft alleen nog maar opgeschreven te worden.
Ja.
Dus ik heb dit als een hele fijne, mooie reis ervaren.
Ja, gewoon een environment in jezelf wat zich opent. En hij zag dat. En waarschijnlijk met de passie in je ogen, waardoor je dingen vertelde aan hem. En daardoor kwam het gewoon als een raket eruit.
Ja, precies dat. Ja.
Mooi. En nu is het... hoe lang is het al uit?
Vandaag is die een jaar jarig.
Vandaag?
Ja, vandaag.
Wauw.
Ja.
Ah, wat kikker zeg, hé. Leuk. Nou, we gaan dan meteen naar de titel toe. Daar ben ik op aangegaan. En ik wist toen totaal nog niet waar het vandaan kwam. Maar ik dacht van, dat klinkt gewoon lekker. Waarom moet het altijd zo'n een spirituele lading hebben of zo?
Weet je wel? Titel.
Ja, maar dit vond ik zo. Kan je vertellen hoe dit tot stand is gekomen?
Ja, zeker. Ja. Ja, het was. In eerste instantie waren de ouders bij mij aan tafel van een jongetje van 10.
Mm-hmm.
En die waren echt zeer negatief over hun eigen kind. Dus dat hij veel agressie had, heel veel boos, afwerend, slaan met de deuren. Gewoon niet echt fijn om in huis te hebben.
En was dat dat jongetje wat door zijn vader werd gebracht en zijn vader reed meteen weg?
Nee.
Oh, dat is oké.
Nee, dat is een ander jongetje.
Ja, oké.
Ja. Grappig, ja.
Ja.
En op een gegeven moment, ik hoorde dat een beetje aan. En ik had wel zoiets van, goh, maar tussen die ouders bood het ook niet heel erg lekker.
En hoe merkte je dat?
Door elkaar heen praten. Bepaalde vorm van minachting hebben.
Ja.
Dat voel je gewoon.
Ja, ik snap het.
Dus strijden om een plek. En op een gegeven moment zei ik van, ik ben heel erg benieuwd eigenlijk naar jullie zoon. En toen kwam er een heel klein rossig jongetje met felle oogjes.
Ik zie hem al voor me.
Ja, echt. Ja. Ja. En die kwam ook niet heel erg hoog boven de tafel vandaan. Dat was ook ontzettend grappig om te zien van die felle oogjes. En we raakten gewoon in gesprek eerst. Want ik ga dan meestal een beetje over school, sport. Waar ben je fan van als ze van voetbal houden,
ja,
bijvoorbeeld. Tuurlijk. En op een gegeven moment zei hij, joh, hoe komt het nou eigenlijk dat je ouders zo negatief over je zijn? En toen zei hij de legendarische woorden, ik moet toch ook mijn klootzakje kwijt.
Ja, fantastisch.
En dat had ermee te maken dat zijn ouders maakten iedere dag ruzie. En hij voelde zich niet gezien, niet gehoord. En hij dacht, als ik de energie overneem en het gedrag overneem van mijn ouders, dan word ik herkend.
Ja, logisch.
En erkend. Maar ja, dat werd hij wel, maar op een negatieve manier natuurlijk.
Ja, ja, hij ging mee in die olievlek.
Juist, ja.
Ja. Ja. En hoe los je zoiets op? Wat ga je doen? Want jij voelt het natuurlijk al aan. Jij kijkt vanaf de buitenkant, dus jij ziet het.
Ja.
Hoe kan je voorzichtig die ouders dan kietelen om wat meer compassie voor hun kind te krijgen?
Ja. Nou, eerst ook om het kind eigenlijk meer compassie voor zichzelf te laten hebben.
Oké. Okay.
He, dus wat er gebeurt is als kinderen heel lang negatief gedrag vertonen, dan wordt het een soort self-fulfilling prophecy.
Ja.
He, dan gaan ze negatief over zichzelf denken, voelen, ja, en weer doen. Dus dat is een hele belangrijke, zodat een kind ook milder wordt. En ook veel meer zijn gevoel uit in plaats van dat hij een bepaald gedrag laat zien. En vervolgens inderdaad ook met de ouders. En wat ik meestal doe als ik merk dat er een soort competitie tussen ouders is, of dat het eigenlijk niet lekker loopt, dan haal ik ze uit elkaar. Dus dan ga ik apart met die ouders in gesprek.
Mm-hmm.
En dan ga ik ook naar het systeem van herkomst van hun. En gewoon eens kijken van, hé, wat gebeurt er nou? Wat is de dynamiek? En ik vraag altijd aan kinderen, wat mag ik teruggeven aan je ouders? En wat blijft gewoon hier tussen ons? Meestal vinden kinderen het prima als ik dingen gewoon vertel. Want ze willen dat het opgelost wordt.
Ja.
Dus ik geef, en dat is weer die navigatie die ik dan ben. Ik geef de boodschap over aan die ouders. En vervolgens ga ik met hun kijken hoe we daarmee om kunnen gaan. Of hoe zij daarmee om kunnen gaan.
Mm-hmm. Ja, fantastisch.
En het lukt niet altijd, hè? Er zijn natuurlijk altijd mensen die er nog niet aan toe zijn. Of die dat vermogen.
Ja.
Ja. Dus ouders die dat vermogen nog niet hebben. En daardoor niet naar dat eigen stuk willen kijken.
Mm-hmm.
En dat is heel pijnlijk. Maar dat gebeurt gewoon.
Ja. Ja. Ja, een van de voorbeelden uit het boek vond ik ook heel mooi. Want bij dit jongetje is het gelukt, hè?
Ja, ja. Zeker.
Hoe,
ja. Die ouders zijn trouwens wel toen gescheiden.
Ja, dat zag ik.
Dat was het grootste cadeau voor die jongen.
Ja.
Absoluut.
Want hij merkte toen ook dat zijn vader veel meer tijd voor hem had. Ja. Dat hij eindelijk naar die wedstrijd van Liverpool ging.
Ja, precies. Ja, 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 mooi hè?
Ja,
ja, dat zijn van die cadeautjes die ik dan ook even terugkrijg.
Ja,
wat heel erg mooi is.
Want zijn vader had het altijd beloofd. Alleen had het veel te druk met zijn werk. En veel te druk met zijn eigen emoties. En
nou
met,
ja, dat,
met
ja,
de stress in het huwelijk.
Ja.
En precies, daardoor kwam het er gewoon niet van. En nu had hij, ik geloof dat die vrouw had er snel een andere vriend. En hij was nog alleen, maar hij ging wel met zijn zoon mannen dingen doen.
Ja,
en dat is toch kicken.
En vriendschappen. En, dus die mensen waren eigenlijk heel erg geïsoleerd geraakt in de oorlog van hun relatie.
Ja, en zichzelf verloren in die rollen.
Ja.
Ja.
Ja. Ooit zei, ik weet niet of je Bouke de Boer kent. Bouke is al heel lang, hij is 76, dus zit al heel lang in het vak. NLP, mm-hmm, familieopstellingen, noem het maar op. En hij zei op een gegeven moment een mooie zin. Je persoonlijke en spirituele ontwikkeling staat altijd boven de relatie. En dat vind ik zo mooi.
Absoluut.
En hier zie je dat dus heel mooi terug. Die mensen gaan uit elkaar. En die persoonlijke ontwikkeling en ook die spirituele ontwikkeling krijgt ineens ruimte.
Ja. Ja, maar dit is toch eigenlijk ook wat Jan Geurts ook schrijft.
Ja. Ja, klopt.
Ik heb ook een aantal van die boeken verslonden. Ik had op een gegeven moment had ik een relatie. En toen had ik Verslaafd aan Liefde. Had ik Ver daarvoor had ik al een keer gelezen. Maar dat was nog niet helemaal goed doorgedrongen.
Ja.
Toen had ik een relatie. Daar zat ik pas in. Ik denk een aantal maanden. Maar ik had een reis samen met een vriend van mij. Had ik Ver daarvoor al geboekt. Dus we zouden samen naar Indonesië gaan. En dat ging ook gewoon gebeuren, weet je. Maar toen had ik een boek gekocht, ook weer van Jan Geurts. Notabene had ik hem al in mijn boekenkast staan, maar ik heb hem nog een keer gekocht, wist ik helemaal niet.
Heeft zo moeten zijn.
Ja, gewoon dubbel. Dus die kwam nog een keer op mijn pad. En toen stond er Bevrijd door Liefde. En toen dacht ik, wauw, dit gaat over mijn verliefdheid. En fantastisch.
Wat mooi.
Ja, maar toen zat ik dus in het vliegtuig en ik sloeg het boek open. Ik ging lezen. En het was alles, het ging alles, het ging over van alles behalve over verliefd zijn. Het ging juist over die zelfliefde ook kiezen. En uit die patronen stappen.
Ja.
En toen dacht ik van, wow, dit is wel eventjes een spiegel die ik voor krijg.
Ja. Ja, mooi hè?
Ja, zeker.
Ja, dat is ook wat ik altijd teruggeef als ik mensen in mijn praktijk krijg die of naar hun relatie willen kijken of dat ze op het punt staan om toch uit elkaar te gaan. En dan zeg ik ook altijd van de gesprekken die we hebben gaan nooit over blijven of scheiden. We gaan kijken naar jullie verhaal. That's it. Wat er daarna uit voortkomt, dat weten we nog helemaal niet. En wat ik dan altijd ook aangeef is, je bent twee individuen met allebei een eigen verhaal. Een eigen systeem, herkomst, biografie, noem het maar op.
Ja.
En we hebben een liefdesbrug tussen jullie. En je bepaalt zelf wanneer je die brug overgaat. Vanuit nieuwsgierigheid.
Mooie metafoor.
Vanuit liefde. Vanuit misschien af en toe een hulpvraag.
Mm.
En soms ontmoet je elkaar halverwege. Nou, dan is alles in balans. Maar soms moet jij wat verder doorlopen. Of loopt de ander wat verder door.
Ja.
En dat is helemaal in orde. Maar ook dat je weer even teruggaat naar je eigen verhaal.
Ja.
Dat je weer even in je eigen stuk gaat zitten. Hoe gaat het met mij?
Ja. Ja.
En zo blijf je inderdaad ook veel meer trouw aan jezelf.
Ja. Ja. Ja, ik zit even te relateren van hoe kunnen we dat nou terugbrengen naar dat jongetje van de eerste casus, zeg maar. Want wat is dan precies het klootzakje?
Ja, dat is een mooie. Nou, het klootzakje is eigenlijk alles wat we allemaal in ons hebben.
Mm-hmm.
Gevoel van onmacht, bang om te falen, angst om uit verbinding te zijn. Dus eigenlijk alles wat wezenlijk aanwezig is, wat aangeraakt kan worden, maar wat ook dus ons kan triggeren in een negatieve emotie of negatief gedrag of negatief gevoel.
Ja.
En, maar het is belangrijk dat we dat klootzakje eigenlijk gewoon herkennen en erkennen. Het is er gewoon.
Ja.
En als we daar gewoon met mildheid naar kunnen kijken, dan kijken we naar de ander veel milder en ook naar onszelf.
Ja, en ook leren te communiceren over dat klootzakje.
Precies.
Ja.
Ja, dat je gewoon ook durft te zeggen, want dat is ook wel een probleem met veel mensen, bijna iedereen, dat we zo weinig communiceren.
Mm-hmm.
Wat er echt in de diepte speelt. Ik zeg altijd, de meeste relaties zijn niet intiem genoeg. En dat heeft niets met seksualiteit te maken. Dat heeft te maken met het uiten van je verlangens en van je verwachtingen.
Ja, want dit is misschien ook wel een goeie. Hoe zie jij dan seksualiteit? Want dat is ook gewoon een soort, ik heb ook wel eens in een boek gelezen, bijvoorbeeld de penis en de vagina, die hebben een soort van eigen bewustzijn. En die doen maar wat. En als dat klaar is, dan is het ook klaar.
Ja.
Hoe zie je het?
Ja. Ja. Nou, ik denk dat seksualiteit kun je op heel veel verschillende manieren beleven. En ook in een relatie zal dat per keer verschillen.
Ja.
En soms is het lust, soms is het juist vanuit liefde. Maar wat er ook veel gebeurt, is dat het vanuit behoeftigheid plaatsvindt.
Ja, ja.
En dan ga je eigenlijk iets halen bij de ander. En dat,
is dat een soort van energie die mensen dan willen halen?
Ja. Ja, of dat je gerustgesteld wil worden. Of het is vaak ook dat een orgasme, een soort bevrijding. Het is niet voor niks dat ook verslavend kan werken. Mm. Omdat je dan ook dopamine aanmaakt.
Ja, ja.
Dus wat ik heel vaak toch wel merk, is dat op een gegeven moment had ik een stel. En die vrouw zei van, ja, neem maar, onze seksualiteit is heel erg goed. Want nou ja, hij wil wel iedere dag. En dan toen vroeg ik aan haar, komt hij iets halen of is het in balans? En toen zei ze, jeetje. Hij komt het eigenlijk halen. Ik zei, ja, maar dan heeft het niet.
Want zij voelde zich genomen en uitgeblust? Of?
Ja. Ja, maar ze had er nooit bij stilgestaan. En dat is dus eigenlijk bizar. Hè? Hoe weinig we dus ook in verbinding met onszelf zijn als het over seksualiteit gaat. Want als je heel goed in verbinding bent met je lichaam, dan zal dat lichaam ook communiceren.
Mm-hmm.
En die kan heel goed voelen, is dit nou vanuit liefde en verbinding echt omdat we bij elkaar willen zijn, of Omdat de ander misschien wel behoeftig is.
Ja, dit is een hele mooie. Ik denk dat we nu ook een beetje op het... We gaan zo weer terug naar het boek. Maar toch wil ik een klein zijstapje maken naar bijvoorbeeld de tantra.
Ja.
Waarin ik ooit een keer gelezen heb. En dat ook toepassen met mijn huidige vriendin. Dat als je ook als je samen helemaal geen zin hebt. En gewoon eens lekker naast elkaar gaat liggen. En dan eens gaan kijken dat egootje op een gegeven moment ontdooit. Ja. En dat er iets ontstaat.
Ja.
He, want als je al een tijdje geen seks met elkaar gehad hebt en je gaat gewoon eens tegen elkaar aanliggen, dan gewoon weer eens nader tot elkaar komen.
Ja.
Waarbij die egootjes verstommen en dat er eigenlijk iets ontstaat.
Dat is ook
mooi.
Weer die energie, hè?
Ja. Ja, en dat lukt niet altijd, maar...
Nee. En dan is dat ook helemaal in orde.
Ja.
He, dat het niet uitmaakt of het wel of niet lukt. Maar er gaat dan altijd wel een energie stromen, waardoor, al blijf je maar naast elkaar liggen, ook dat is dan die verbinding.
Ja.
En ik geloof er ook heel erg in. Kijk, ik ben heel erg van de zintuigen.
Mm-hmm.
Want zintuigen zijn eigenlijk de belangrijkste factoren die zorgen dat herinneringen beklijven.
Ja.
Zowel lichamelijk als in je brein. En seksualiteit heeft natuurlijk met alle zintuigen te maken.
Mm-hmm.
Met voelen, smaak, gehoor, reuk.
Zeker.
Dus alles komt samen. Maar zodra je het alleen maar praktiseert in plaats van beleeft, dan zul je merken dat die zintuigen helemaal niet meer zo van belang zijn. En dat is heel jammer, want die maken het intens.
Ja.
En die zorgen ook voor nog meer verbinding.
Ja, ik moet in één keer denken. Soms dan zeg ik wel eens tegen mijn vriendin, I smell you.
Ja.
Weet je wel? En dan benoem je ook van, daar zijn mee begonnen.
Ja, mooi. Ja, maar dit zijn wel de dingen die zo belangrijk zijn.
Ja. Ja, en dan voel je meteen weer elkaar, weet je. Ja. Dan, leuk.
Ja.
Mooi. Ja, ik ga toch even iets voorlezen.
Hm?
Ja, dat vind ik wel een mooi punt. Bij deze bladzijde. Ja. Ja, dit vond ik ook een hele mooie. Herken ik ook uit mijn eigen jeugd. Dit gaat over een jongetje wat liegt. Jij weet precies, denk ik al, waar we zitten. Wanneer het schuldbesef of het gevoel van schaamte niet direct zichtbaar is als een kind gelogen heeft of iets gedaan heeft wat niet in de haak is, betekent dit vaak dat de dieperliggende oorzaak met pijnlijke gevoelens te maken heeft. Wanneer deze pijn ondraaglijk is en niet wordt opgemerkt door de ouders, kan er een gevoel van onverschilligheid ontstaan. Die onverschilligheid kan zelfs zo groot zijn dat het de schaamte en schuld overstijgt, zoals bij Daniel het geval is. Zijn pijn is veroorzaakt doordat hij niet gezien wordt door zijn ouders en zijn vader in het bijzonder. En is zo groot dat het hem allemaal niets meer doet. De pijn is te groot om nog iets te kunnen voelen. Dus hij liegt, wordt betrapt en wordt gestraft. Dit alles maakt hem niets meer uit omdat hij de erkenning mist voor wie hij is. En wat hij voor zijn ouders betekent.
Ja.
Ja, dit zijn... Ja, volgens mij zijn dit gewoon... Dit is zo'n rollenspel waarin de ouders dan helemaal zichzelf zijn kwijtgeraakt.
Ja.
En dat ze denken, oh, dan heeft hij ook nog gestolen of hij liegt of whatever. En dan ga ik hem straffen, weet je wat, laat hem maar gewoon lekker het hele weekend op zijn kamer zitten.
Ja, precies.
Maar in plaats van, nou ja, wat zouden ze moeten doen? Of wat zouden ze kunnen doen?
Ja, kijk, liegen doen kinderen nooit voor niks. Mm. En dat schrijf ik ook, liegen doet altijd een beetje pijn.
Ja.
En in begin,
voor het kind.
In begin altijd. Hè,
voor de volwassenen ook.
Ja, maar dus als je... voordat je bij die onverschilligheid komt, is het eerst een patroon van liegen en dat het pijnlijk doet. Omdat je niet alleen de ander teleurstelt, maar eigenlijk jezelf ook. En want je stapt ook een beetje uit verbinding. Hè, want als je in een leugen leeft, dan heb je nooit... verbinding met anderen.
Nee.
Dat is je geheim. En ja, wat ouders zouden moeten doen is... Vertrouwen is voor ouders altijd heel erg belangrijk. Dus als het beschadigd wordt, dan doet dat iets met ouders. En dat is oké, maar het zegt ook heel veel over die ouders.
Mm-hmm.
Hoezo liegt een kind tegen mij? Ik ben toch een goede ouder? Want dat ligt er vaak onder. Dus dan gaat het weer over hun. In plaats van dat je kijkt met compassie en denkt van... Hey, mijn kind ligt niet voor niks. wat is er aan de hand? En als je dus vanuit je eigen kwetsbaarheid ook zegt van joh, ik vind het best pijnlijk dat je tegen me liegt. En het is ook niet nodig, want ik hoop dat je me gewoon vertrouwt. Maar wat is er nou werkelijk aan de hand? Hoe voel je je? Is er iets gebeurd? Kan ik je helpen? Wat kan ik voor je doen? Wat heb je nodig?
Ja, ja, ik kom hierbij omdat ik een mooi voorbeeld ga noemen uit mijn eigen jeugd. Vroeger was ik, nou, wat zou ik zijn geweest, misschien... ik denk dat ik ergens rond de 7-8 jaar was. En wat ik wel eens deed, was dat ik bij de BP, die zat bij ons achter het benzinestation, stal ik wel eens een ei. Weet je, zo'n chocolade-ei.
Zo'n surprise-ei.
Ja, zo'n surprise-ei. Maar ook wel eens een fruitella of zo.
Ja.
Ja. Dus op een gegeven ogenblik was ik met mijn vader. Die kwam net uit zijn werk. En die ging sigaretten halen. En ik ging met hem mee. Want ik was aan het voetballen op het pleintje. En ik ging met hem mee. Ik liep zo met hem de BP in. En daarna gingen we naar huis toe. Dus toen, hij was nog een beetje aan het praten met de verkoper. En ik stond bij de droptella. En ik dacht van, die steek ik mooi in mijn zak. Dus ik had die droptella gepakt. En... nou ja, ik liep met mijn vader naar huis toe. Toen zei hij, die droptella, die heb ik voor je afgerekend.
Wauw.
Ik zat te kijken. Ik dacht van, hè? Ik heb het nooit meer gedaan.
Nee, oh wat mooi.
Ja, ik heb het nooit meer gedaan.
Nee, hij heeft je niet gestraft. Nee. Hij heeft alleen maar je even bewust gemaakt van, ja. Hé, ik let heus wel op jou.
Ja, ik
Want
schrok.
Dat is het ook, hè?
Ja. Ik schrok en ik was blij.
Prachtig.
Ja, fantastisch.
Hè? Echt prachtig.
Ja, joh.
Echt supermooi.
Ja. Wat zou een reden kunnen zijn voor een kind om niet te praten? Dus om in gamen, drinken, blowen en allerlei andere excessen te duiken?
Ja.
Het kunnen natuurlijk heel veel zijn, maar ja. Misschien komen er wat dingen bij jou omhoog.
Nou ja, ten eerste wat er heel veel gebeurt is dat ze dat niet geleerd hebben. En ik maak ook best wel heel veel ouders mee die gewoon ook niet geleerd hebben om te praten. Mm-hmm. Dus hoe breng je dat dan wel over aan je kinderen? Dat is eigenlijk niet te doen. Dus hoe meer je communiceert in een gezin over gevoelens, over emoties, over dat alles er mag zijn. Hoe meer voor kinderen dat ook gewoon automatisch hun stijl van communiceren wordt.
Ja.
En alles wat je doet, nemen ze over. Wat je allemaal zegt, inhoudelijk. Ja, dat pikken ze niet zo op. Maar als je wel juist een gedrag laat zien van dat alles er mag zijn. Dat niets te gek is. Dat het juist heel goed is om over je emoties te praten. Ja, dan zullen kinderen dat ook vaak doen. Een andere factor wat echt een grote rol speelt. Is dat kinderen willen hun ouders niet kwetsen.
Mm-hmm.
Of teleurstellen. En ze vreten liever hun eigen tranen op,
ja.
Dan dat ze hun ouders verdrietig zien.
Ja.
En dat gebeurt zoveel. En ik zeg ook altijd, ik had laatst een jongen en toen zei ik ook van, weet je wat de natuur echt niet goed geregeld heeft? Is dat kinderen loyaler naar hun ouders zijn dan ouders naar hun kinderen.
Mm-hmm.
En dat is een wetmatigheid. En dat is natuurlijk heel onredelijk eigenlijk. Want je merkt gewoon dat kinderen veel meer rekening houden met hun ouders dan goed voor hen is.
Ja.
Dus ook over dingen die hun raken.
Ja.
En zodra ze weten ook, oh, mijn moeder kan het niet aan, of mijn vader gaat boos worden, dan stoppen ze met praten.
Ja, ja. Ja, ik heb het zelf in mijn leven ook meegemaakt, dat ik een periode heb gehad dat ik bang was voor de tranen van mijn moeder.
Ja.
Dus die staat in jouw boek, staat die met grote letters beschreven.
Ja.
En kan je daar iets meer over zeggen? Psychologisch gezien?
Ja, tranen of huilen, dat verdriet, dat geeft meteen een gevoel bij kinderen dat dat is ondraaglijk.
Ja, bij mij deed pijn. Ik voelde het echt in mijn buik, weet je wel. Zo,
ja, en dat komt natuurlijk ook omdat, ja, het is ook nog eens een keer je moeder. En je moeder heb je natuurlijk 9 maanden gevoeld.
Ja.
Letterlijk in dat lichaam.
Maar is het misschien ook zo, want daar relateer ik het dan aan, dat ik heb niet echt van huis uit meegekregen om te communiceren.
Mm-hmm.
Om dat alles er was. Want mijn ouders hadden het gewoon veel te druk ook met zichzelf.
Ja.
En juist zeg maar als je dan zoiets ziet, tenminste dat was bij mij dan zo, dacht ik echt van, wow, weet je wel, ik moet voor de zorgen. En
ja.
Tenminste, dat was niet eens een gedachte, maar het was een soort van, wat moet ik, weet je, ik moet iets doen.
Ja, ik moet er redden.
Redden, Ja. Ja.
Nou ja, kijk, het heeft natuurlijk mee te maken dat als je je emoties laat zien is prima.
Ja.
Maar je moet wel de volwassen ouder blijven.
Ja.
En dan heb je natuurlijk ook nog de primaire emoties en de secundaire emoties. Dus als je echt verdriet voelt en je huilt, dan is het een primaire emotie. Dat is helemaal oké. Maar ik zie ook veel vrouwen of mannen die maar door blijven huilen over die scheiding.
Ja, ja.
En dan wordt het secundair. En dan is het eigenlijk een kindemotie. Het komt altijd uit de kindertijd vandaan. En dat is voor kinderen ondraaglijk.
Ja, ja.
Want dan raak je machteloos. Je weet niet wat je moet doen. Maar je ziet wel dat verdriet.
Ja.
Plus dat ouders, als ze die emotie gewoon laten zien, dan kunnen ze gewoon prima zeggen van, hey, lieverd, je hoeft niet voor mij te zorgen. Ik ben de grote, jij bent de kleine. Ik kan heel goed voor mezelf zorgen. Maar ik ben op dit moment gewoon even verdrietig. Ja. Dan gaat vanzelf er weer over.
Ja, want een secundaire emotie, eventjes om het misschien wat beeldend te maken, kan bijvoorbeeld zijn als een gezin uit elkaar valt en er wordt gebekvecht in een rechtszaak. En bijvoorbeeld er komt een heel laag bedrag uit aan alimentatie. Dan kan bijvoorbeeld, als de kinderen nog vaak bij de moeder komen, kan de moeder of de vader, andersom kan natuurlijk ook, gaan lopen huilen van papa of mama, die pikt alles van me af.
Ja.
En die rol dus aannemen van het slachtoffer.
Exact.
Ja.
Ja. Ja. Ja, dat vind ik zo mooi ook aan systemisch werk. Dat je hebt slachtofferenergie en daderenergie. Tijdens een echtscheiding, er is nooit een dader of een slachtoffer. Want je bent nou eenmaal verantwoordelijk geweest voor die relatie. Ook de start van de relatie. Dus ben je ook verantwoordelijk voor het uit elkaar gaan. Ook al zegt de een, ik wil je niet meer. En ben je daar nog helemaal niet aan toe? Of wil je dat niet? Dan nog ben je daar ook verantwoordelijk voor. Want dan heb je gewoon iets gemist in die relatie.
Mm-hmm.
Dan heb je de signalen niet herkend. Of je hebt niet goed gecommuniceerd. Of je bent niet trouw geweest aan jezelf. Dus je bent zelf daar ook verantwoordelijk voor.
Ja.
En kijk, het enige wat aan daderenergie wel plaatsvindt bij zo'n echtscheiding, zodra iemand de moed heeft om te zeggen, ik wil niet meer. Want dat is een heel moedig besluit eigenlijk.
Ja, absoluut.
Zeker als je kinderen hebt.
Ja.
Dan is daar wel een vorm van daderenergie. Want dat maakt daadkrachtig. Je moet een daad doen. Een daad stellen.
Mm.
Dus daderenergie of het daderschap is niet altijd negatief.
Mm-hmm.
Dat betekent ook niet dat er altijd een slachtoffer uit hoeft te komen. Nee, je hebt een daad nodig om een stap te kunnen zetten. Slachtofferenergie is passief, zit geen beweging in. Dus dat is eigenlijk nooit functioneel. Never.
Nee.
Dus zodra iemand die rol wel aanneemt, vooral ook inderdaad na zo'n echtscheiding, dan zeg ik ook regelmatig van, joh, waarom vind jij het jezelf niet waard om een goed leven te hebben?
Ja.
Want ook jij hebt recht op een volgende stap.
Ja. Ja, ja, zo is het.
En kinderen die veren op de veerkracht van hun ouders.
Ja.
Dus toon die veerkracht.
Ja, dus met andere woorden, je geeft kinderen ook een goed voorbeeld daarmee.
Zeker weten.
Ja.
Ja, ja. Absoluut.
Ja, oké. Okay. Dan nog even terug naar een primaire emotie.
Ja.
Dat is zoiets als bijvoorbeeld als er iemand overleden is in de familie of vrienden. En je laat zien dat je wel gevoel hebt.
Ja. Precies. Ja. En meestal, hè, primaire emoties die overkomen je.
Ja,
die komen
precies,
als een golf naar boven.
Ja, 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 ja.
En die duren meestal niet langer dan een minuut of acht.
Ja. Ja.
Daarna ebt het weer weg.
Ja, dat klopt ook inderdaad. Ja, mooi. Ja, ik heb hier een paar vragen nog opgesteld. Maar sommige die zijn al voorbij gekomen. Dus ik pik eventjes de beste eruit. Ja, dit vind ik wel een mooie. Hoe komt het dat wij als kinderen zo'n enorme toewijding richting onze ouders voelen? Ook als ouders of als beide ouders hopeloos tussen aanhalingstekens gefaald hebben.
Ja.
Hoe kan dat? Hoe kan dat je toch zeg maar... Kijk, ik heb zelf ook wel het antwoord. Dat je het zijn je voorbeelden. En wat ik net ook tegen jou zei. Van als ik dan voel van dat mijn moeder vroeger huilde. Dat ik echt zoiets had van ik wil helpen. Maar kan je het misschien nog iets meer uitdiepen?
Ja, nou, kinderen zijn dus loyaler naar hun ouders dan ouders naar hun kinderen.
Mm-hmm.
En dat begint natuurlijk al dat onze ouders hebben ons het leven gegeven.
Ja.
En door die ouders zijn we er.
Ja.
Dus dat is al zo'n... Ja, daarom kijken we zo naar onze ouders op. Van, ja, dit is zo'n groot cadeau.
Ja.
Wat we natuurlijk ook nooit kunnen vereffenen.
Hè, dit ja, is... maar... Oké, dan sorry dat ik je in de reden val. Maar stel nou dat een kind... Dit klinkt heel gek, hè, wat ik zeg. Maar stel nou dat een kind door een verkrachting op deze wereld gekomen is.
Ja. Ja.
Heb je wel eens zoiets meegemaakt? Bijvoorbeeld in een opstelling? Of?
Nee. En ik kan er wel iets over zeggen in die zin dat, dat je dan toch die biologische ouders moet gaan opstellen.
Ja.
Dus ook degene die de verkrachter is.
Ja.
En hoe erg dat ook is. Maar je ontkomt niet aan die familielijn. Want dat zit natuurlijk in dat systeem.
Ja.
Dus om het aan te kijken, zou je dat wel ook echt moeten laten gebeuren. Ja. Hoe heftig dat ook is.
Ja.
Dat is net zoals met adoptie precies hetzelfde. Dan is het belangrijk dat de biologische ouders, ook al hebben ze dat verkeerd gedaan of is dat op een hele lullige manier gebeurd, dan nog is het belangrijk om dat aan te kijken.
Ja, het is echt belangrijk voor mensen die, voor kinderen die geadopteerd zijn en die bijvoorbeeld in een later leven last krijgen van bepaalde energieën die ze voelen drukken.
Ja.
Om dan echt in die lijn te duiken en het aan te kijken.
Ja, want wat er ook gebeurt is, een kind kan zich op een gegeven moment heel erg verbonden of identificeren met iemand uit de familielijn.
Mm-hmm.
Dus bijvoorbeeld, oké, er is een meisje voortgekomen uit een verkrachting.
Mm-hmm.
He, dus haar vader is de dader in dit geval. Dan spreken we echt van dader en slachtofferschap trouwens.
Ja.
En, maar wat blijkt nou? Het gaat niet goed met dat meisje. Dat meisje, soms gaat het goed, maar dan gaat het ook weer niet goed. En dat blijft eigenlijk een patroon. Dan zou het kunnen zijn dat zij zich geïdentificeerd heeft met die vader.
Ja, ja.
En ja. Wat er dan gebeurt, of met die moeder. En wat dan de onbewuste overtuiging is, het mag mij niet beter gaan dan mijn moeder.
Ja, ja.
Of dan mijn vader.
Ja.
En dan is het dus heel belangrijk om dit wel op te stellen. Om haar daarvan te bevrijden.
Mm-hmm.
He, om haar weer
vrij te maken.
Vrij te maken.
Ja.
Dus dan is het heel functioneel.
Ja.
Maar die loyaliteit van kinderen heeft en dus te maken met dat ouders ons het leven geven. En ouders kunnen er echt een potje van maken.
Ja.
En toch. Maar ook, we willen als kind altijd gezien worden door onze ouders.
Ja.
En als ik heb best wel veel kinderen ook die een ouder op een voetstuk zetten, terwijl dat is krankzinnig dat ze dat doen.
Ja.
He, want die vader of moeder die maakt er echt een potje van, die is altijd afwezig, beschikbaarheid is er niet, emotioneel niet, maar ook niet in aanwezigheid. Nou, noem het maar op. Maar waarom doen ze dat? Ook dat wanneer ze beseffen, mijn vader of moeder deugt niet, dan deug ik ook niet.
Mm-hmm.
Ook dat is iets wat een rol
zelfbescherming.
Kan spelen. Zelfbescherming.
Ja.
Ja. En het erge is dat ik dan toch de realiteit
moet blootleggen.
Ja, in perspectief plaats. Hoe pijnlijk dat ook is. Maar anders beschadigen ze zichzelf gewoon de hele tijd door alleen maar bezig te zijn met het ophemelen van die ouder.
Ja.
En dan gaat het hun niet goed.
Ja, want het gevaar zit er natuurlijk ook in dat als je zegt van het is allemaal oké zo, dat je zelf ook zo'n leven gaat leiden. Want dan blijven dat gewoon de voorbeelden.
Exact, exact. Het is zo belangrijk om de realiteit aan te kijken.
Ja.
En dat kan pas als een kind een bepaalde leeftijd heeft.
Mm-hmm.
Ja, want anders komt dat ook helemaal niet binnen. Dus het moet ook een soort
besef.
Ze moeten het begrijpen, het vermogen hebben om het te kunnen begrijpen.
Ja, en misschien ook wel, hè, we hadden het net al over waarom gaan kinderen vluchten in gamen, blowen, whatever.
Ja.
Dingen die niet echt gezond zijn en waar ze depressief van worden.
Ja.
Vaak is het misschien ook zo dat ze op die bodem aan moeten komen om daadwerkelijk te beseffen dat er iets anders voor moet komen.
Klopt.
Want vaak op die bodem zijn er twee uitwegen en als je de goede kiest, dan... Ja,
eigenlijk een kind wat een bepaald gedrag laat zien of een verslaving heeft of wat dan ook, dat is eigenlijk degene die het signaal afgeeft, dit systeem is op dit moment niet goed.
Nee.
Want het is altijd systemisch.
Ja, en dit systeem bedoel je het thuissysteem.
Ja. 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 Dus zodra een kind excessief gedrag laat zien dat het kind niet goed gaat, dan weet je, kun je eigenlijk bijna al zeggen, oké, dit kind wil een signaal afgeven, het systeem werkt op dit moment niet goed.
Ja.
Ja, en dan moet je opnieuw gaan kijken.
Ja.
Ja. Hoe zijn de verhoudingen?
Ja, en dan eventjes in Jip en Janneke taal. Dus wat er uiteindelijk gebeurt, is dat het systeem wordt neergezet. Systeem van ouders ten opzichte van het kind.
Ja.
Maar uiteindelijk gaat het om het systeem in zichzelf. Hè?
Ja. Ja. Ja, klopt.
Ja.
Helemaal waar. Ja. Ja. En dat kan alleen maar weer gaan stromen op een positieve manier als je de realiteit aankijkt.
Ja. Ja, want wat ik heel mooi vond, is, gaan we even terug naar Josephine.
Ja.
Ik vond dat zo vet om te lezen dat de ouders eigenlijk niet on speaking terms waren.
Ja.
Josephine, ja, die dacht van, weet je wat, als het morgen voorbij is, dan vind ik het ook prima.
Ja.
Dus die had twee uitwegen. De ene was de uitweg, die zag ze nog niet echt, om met jou in gesprek te gaan en om daadwerkelijk alles op te klaren.
Ja.
En die ouders die ook op zeker moment toch weer on speaking terms kwamen. En dat van haar, voor haar was een droom. Hè? Je leidde haar in principe terug naar haar fijnste momenten in het leven. En een van die momenten was dat ze dus in Zuid-Spanje was met haar ouders.
Ja.
En dat ze bij, ik geloof, een oom was of een tante.
Ja, klopt. Ja, ja. Ja.
En dat ze daar zo'n waanzinnige periode had. En daardoor kwamen die ouders weer samen. Ja. Gingen ze on speaking terms. En het ging beter dan nooit tevoren.
Ja.
En zij ging naar Spanje voor een half jaar, geloof ik.
Ja.
Ja.
Ja, wat er heel mooi aan was, is dat Josephine liet gewoon heel destructief gedrag zien.
Ja.
Veel zelfdestructie, ook veel liegen en veel te geld uitgeven, noem maar op.
Ja.
Het zijn natuurlijk continu eigenlijk cries for help. Hè, de hele tijd eigenlijk maar van, hey, het gaat niet goed met mij. En jullie zijn daarvan een grote oorzaak.
Ja.
Doordat jullie niet met elkaar een ouderteam vormen. Wat mij veiligheid biedt, wat mij zekerheid geeft. Ja. En waar ik op terug kan vallen.
Ja, ja.
En doordat zij eigenlijk steeds zelfdestructiever werd, konden die ouders eigenlijk niet meer om het feit heen dat ze met elkaar in gesprek moesten.
Ja, ja.
En soms is dat ervoor nodig. En dat is natuurlijk eigenlijk heel pijnlijk. Hè?
Ja, maar wat ik in het boek las is wel dat jij daar een hele belangrijke set in hebt gezet. Van, joh, kom eens, ik weet niet of je dat gedaan hebt met allebei samen. Of dat je ze apart hebt geroepen en gezegd van, joh, luister, het gaat niet goed met je. Wat wil je eigenlijk?
Dat is in het begin was het apart, omdat ze echt niet aan tafel konden.
Ja.
En later heb ik ze gewoon naast elkaar geschoven.
Ja.
En dat doe ik wel vaker. En ja, dat is zo mooi om te zien. Ja. Als er dan verzachting plaatsvindt, dat is het. Hè? Want ze blijven gewoon in die oorlog zitten.
Ja.
Terwijl hun kind wordt verdrukt gewoon.
Ja. Ja.
En als er dan toch die verzachting komt, dat is prachtig om te zien.
Ja, mooi. Even kijken hoor, of ik nog iets uit de laatste, voordat we naar allerlei kijkersvragen toe gaan. Ja, ik vind dit ook nog wel een hele goeie. In feite heb je dit al beantwoord. Maar er komt een zin na. En misschien kun je daar nog iets dieper op inzoomen. Wat kan ervoor zorgen dat het leven van een kind niet vernietigd is na zulke ingrijpende gebeurtenissen als ruzie tussen ouders en scheidingen, vechtscheidingen en dat soort dingen meer. Wat is de taak van de ouders hierin? En spelen rituelen en tradities een rol daarin?
Ja, zeker.
Ja.
Ja, ik heb niet voor niks daar ook in mijn boek echt specifiek over geschreven.
Ja.
Ik vind tradities en rituelen zijn, ja, ik zeg altijd, je gezin is een tribe.
Ja.
En of je nou met z'n tweeën bent, of met z'n vieren, dat maakt dus niet uit. Hm. He, dus ik vind het heel belangrijk dat kinderen ook leren dat zij echt onderdeel zijn van die tribe. En dat betekent ook dat je gaandeweg die leeftijd, de groei van de leeftijd, dat je kinderen betrekt in die tribe. Dus ook door taakjes te doen. Maar ook jaarlijkse rituelen, herhaling van dingen. Zorgt ervoor dat een kind zich helemaal verbonden voelt met waar die vandaan komt.
Ja.
En dat geeft een enorme bedding aan veiligheid.
Mm-hmm.
Dus dat is iets wat ik ouders altijd adviseer. Ook als ouders of als kinderen 15, 16, 17, 18 jaar zijn.
Ja.
Want dat vergeten we.
Ja.
He, meestal rond een jaar of 15, dan gaan kinderen worden steeds meer outgoing. En dan denken ouders van, ik heb geen grip meer op. En hij of zij is te oud, dus ik laat hem wel gaan. En dat is nou net wat je niet moet doen. Het is super belangrijk om je kinderen juist in die puberteit opnieuw te laten hechten. Dus vanuit het uitvliegen extra in verbinding te zijn. Want echt veilig uitvliegen doe je vanuit een stevige verbinding.
Ja, maar hoe doe je dat als kinderen bezig zijn met naar feestjes toe gaan, met de mobiele telefoons, met social media, in groepsappen zitten met 120 man?
Ja. Ja,
uitdaging.
Ja, super uitdaging. Maar je moet heel consequent zijn. En tuurlijk mogen die feestjes plaatsvinden. Maar ik krijg soms te horen dat kinderen dan naar 3 feestjes per weekend gaan. Nee, 1 avond is voor het gezin. Of zondagochtend met elkaar ontbijten. Dat is ook zo'n mooie.
Ja, ja, ja.
En ook 's ochtends als je opstaat. Iedereen moet naar zijn werk, naar school, noem het maar op. Maar zorg nou gewoon dat die dag met elkaar gestart wordt. En 's avonds ook dat je met elkaar eet. Hoeveel mensen er niet voor de televisie hun eten opeten. Of dat er niks verteld wordt. En ja, daar ligt een taak van ouders. En heb het dan niet over school. Nee, heb het over het leven.
Ja.
Of hoe gaat het met je?
Ja.
En niet wat was je cijfer voor aardrijkskunde? Dus,
ja, want dat zeg je ook in je boek. Heb het over in plaats van over cijfers.
Ja, ja.
Wat was het ook weer, die puntjes? Heb het over?
Dat is even een goeie. Dat weet ik even zelf niet meer.
Ja, maar ja, misschien heb ik het wel opgeschreven. Hoor. Dat kan ook nog. Oh ja, let niet op cijfers, maar let op je kind.
Ja.
Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja.
Ja, maar dat is echt zo. En ja, weet je wat zo maf is? Ik vraag heel vaak aan kinderen van, wat doet je vader of je moeder eigenlijk? En hoe ziet hun dag eruit? Geen idee. Dus iedere dag ben je daarmee bezig.
Ja.
Hoezo weet je dat niet? Of hoezo vertel je dat niet als ouder?
Ja.
Praat gewoon veel meer gewoon over daily life en wat je tegenkomt. Of als je op straat met de hond loopt, dat je een net een leuke buurman met tegen. Weet ik veel. Maar dat betekent ook dat we weer uitgedaagd moeten worden. En dat we zelf ook weer openstaan voor dat leven. Want die ouders zitten zelf ook allemaal op die telefoon. En die zijn ook alleen maar met zichzelf bezig. Terwijl als we weer wat meer met gewoon de buitenwereld bezig zijn, dan leveren we dat ook weer voor aan onze kinderen.
Ja.
Heb je heel andere gesprekken.
Ja, ja, absoluut. Expeditie
maar,
jij.
Ja, maar rituelen.
Rituelen
zijn echt heel belangrijk.
Ja, ja, ik vind, nou, dat is ook wel goed dat je het nu even nog aangeeft. Want hoe ik erop kwam, als ik vroeger met mijn ouders gingen we naar Frankrijk. En dan, dat hebben we denk ik 2 keer gedaan. En dan gingen we altijd naar een camping aan de Lot. En ik vond die natuur zo geweldig. Gewoon lekker losgelaten worden daar zo in die riviertjes op een luchtbedje dobberen, zwemmen.
Super.
En ja, visjes en slangetjes zoeken daar zo. Vond ik geweldig.
Ja.
Dat voelde ik me echt, echt heel veilig en heel thuis. En avontuurlijk ook.
Ja, wat mooi. Ja, ik heb dat met mijn zoon ook echt jaren gedaan.
Ja.
En ook echt gewoon ieder jaar weer opnieuw. En ja, ik zou eigenlijk iedere ouder willen uitnodigen om dit veel meer te doen. Veel meer back to basic. Veel meer inderdaad kamperen. Avontuurlijk zijn.
Mm-hmm.
Dat kinderen ook gewoon leeftijdsgenootjes kunnen ontmoeten in een vrije staat van zijn.
Ja.
In plaats van al die dure, luxe, belachelijke reizen.
Ja.
Waar een kind niets van onthoudt.
Mm-hmm.
Want op een gegeven moment is het zoveel aan indrukken dat ze niet meer weten wat ze in Amerika hebben gedaan of wat ze in Thailand voor highlights hebben gezien.
Ja.
Nee, zijn.
Ja.
Zoveel kinderen willen alleen maar zijn.
Geloof ik ook. Ja. Alright, expeditie jij.
Ja. Ja, dat gaat over het zijn ook.
Mm-hmm.
Dat is echt heel belangrijk. En echt ook bewust zijn van jezelf.
Mm-hmm.
En dat vergeten we gewoon. En wat we heel erg mooi doen ook als je het over rituelen hebt. We hebben ook echt rituelen.
Ja.
Tijdens het is 4 dagen.
Oké, dus nog niet zo lang ook.
Ja, het grappige is dat het zijn 4 hele intense dagen.
Want zit het vol? Is het een volgestampt programma? Zeg
ja.
Maar? Ja.
Ja, het is echt een vol programma. Maar wat ik altijd wel terugkrijg van de deelnemers is dat het heel erg in balans is.
Ja, en alleen Nederlanders? Of,
ja.
Ja.
Ja. Tot nu toe wel. Nou ja, we hadden wel een Russische dame vorige keer. Maar die woont al 2 jaar in Nederland.
Okay.
En dat ging heel erg goed. Prima. En af en toe in het Engels, nou, helemaal oké. Maar wat er mooi aan is, ze komen aan. En dan begint het, ja, het begint al op Schiphol.
Ja.
Ontmoeten. En wat ik ook heel mooi vind, is dat je leert jezelf eigenlijk het beste kennen via de ogen van een ander.
Oh ja, ja. Die herken ik wel.
Ja, ja. Dus in een groep.
Ja.
En die groep die werkt ook voor zichzelf. Alleen ik vind het ook belangrijk dat ze echt naar huis gaan. En beseffen, voelen, ervaren. Jeetje, er is echt iets met mij gebeurd.
Mm-hmm.
En daardoor doorlopen we dus een vast programma. Met af en toe dingen die ik ineens tot me krijg. En dan doen we dat.
Ja.
Maar hele mooie, belangrijke rituelen. We lopen door een tunnel heen. We hebben vuur. Overtuigingen die verbrand worden op een rituele manier.
Ja.
De yoga meditatie 's ochtends, die heel belangrijk is.
Ja.
En wat ik een hele mooie vind is dat... Hè, dus je leert jezelf kennen door de ogen van een ander. Dus dat noem ik dat me en het I.
Mm-hmm.
En het me staat voor het mij. En dat is eigenlijk hoe je gezien wordt door een ander.
Oh ja.
En het I is het oog op jezelf.
Ja.
En heel vaak is dat helemaal niet zo concurrent aan elkaar.
Mm-hmm.
Dus presenteren we onszelf toch anders dan hoe we onszelf voelen.
Ja. En dus, hoe werk je zoiets uit? Dus hoe komen mensen daar dan achter? Gaan mensen dan eerst iets over zichzelf vertellen en daarna gaat de ander vertellen hoe die het ziet?
Nee, wat we doen is, de deelnemers moeten een minuut in elkaars ogen kijken.
Oké, ja. Dus eye gazing.
Precies.
Zoiets. Ja.
En daarna heb je een minuut om te vertellen, zonder dat je erop mag reageren, mag de ander vertellen wat diegene ziet. En wees daarin ook kritisch.
Ja.
Want moeten we van elkaar leren. Wat ook een hele mooie is dat ze, zodra ze aankomen, zitten ze in een halve cirkel. En dan één voor één lopen ze achter de finca. Lopen ze dus even onzichtbaar zijn en dan in de zichtbaarheid. En dan mogen ze iets vertellen over zichzelf, behalve wat je doet. Dus de maatschappelijke functie, die blijft even uit.
Oh ja, die rollen.
Is echt niet belangrijk.
Ja.
Wie ben je? En wat kom je brengen? En wat zou je graag willen ontvangen?
Mm-hmm.
Ja, dat is het moment waarop alles al breekt.
Ja?
Totaal.
Mooi.
Ja. Het is ongelooflijk. Het is geen enkele keer gebeurd dat het niet brak.
Ja.
En dat is bizar.
Ja, mooi. Het lijkt een beetje op de diades die ik... De soort dialogen die ik in de Enlightenment Intensive gebruik.
Oh, nice.
Ja, ja, ja. Alleen dat is wel heel intensief. Zitten mensen echt 3 dagen lang tegenover elkaar. 12 keer 40 minuten per dag.
Wauw.
Ja.
Wow.
Ja. Maar dat is wel dat is een ander verhaal.
En wat ook wel leuk is om te vertellen is... Want muziek is natuurlijk heel belangrijk in mijn leven. En ik nodig iedereen altijd uit om een lievelingsliedje in te sturen. Met een bepaald verhaal.
Ja.
Nou, wat we daar tijdens de expeditie doen...
Wat grappig, joh. Ja, ja.
Dat is ook zo'n ongeloof.
Ja.
Wat er dan gebeurt, is amazing.
Ja, fantastisch. Ja.
En live muziek. Mijn vriendin Lisa, die woont in Barcelona al jaren. En zij is een fantastische zangeres. En die komt altijd optreden.
Ja.
En alle zintuigen komen heel erg aan bod.
Ja. En weten de mensen dan ook dat zij komt optreden?
Ja, dat staat wel beschreven, maar toch is het ook wel weer een verrassing en is het spannend. En,
Ja. Ja. Nou, tof. En waar doe je dat precies?
Ja, dat is La Finca Barcelona.
Ja.
En dat zit echt op een berg. En we gaan nu in november voor de 5e keer.
Ja.
En ik heb een vaste kok, John. En John is niet alleen kok, hij is echt part of the group. Dus hij verbindt heel mooi met... Hij komt uit Engeland, maar pakt af en toe zijn gitaar. Gaat hij een liedje spelen?
Oh,
of magic. Hij kan mooie goocheltrucs met kaarten en zo.
Ja.
En tussendoor heeft hij ook... Zijn spirit is zo ongelooflijk mooi.
Ja.
Dus ik heb ook echt een vast team... Waar ik helemaal
belangrijk
kan leunen, vertrouwen. En wat ook echt voor de groep een hele mooie basis is.
Ja, en John woont in de omgeving? Of hij komt uit...
Ja,
oké. Okay. Ja. Okay, mooi. All right. Nou, dan gaan we naar de kijkersvragen. Tenzij jij misschien nog zegt van nou...
Nee, ik ben benieuwd.
Nee, ja, ik ook hoor. Ik moet voor de eerste moet ik even mijn telefoon erbij pakken. Want die is via de... Even kijken hoor. Nou, weet je wat? Dan beginnen we eerst even bij de tweede vraag. Dan zoek ik in de tussentijd die andere op.
Ja.
Tweede vraag is van Ruud. Alleen Ruud, mijn zoon is 16 en begaat vaak misstappen, tussen aanhalingstekens. Ik straf hem dan daarvoor door hem in het weekend binnen te houden. Maar het helpt niet echt. Heb je adviezen?
Ja, mooi. Ja. Nou ja, dan weet je in ieder geval dat straffen niet heel functioneel is.
Nee.
Ja, ten eerste ben ik natuurlijk wel nieuwsgierig wat die misstappen dan zijn. Mm-hmm. Maar laten we er even van uitgaan dat dat in ieder geval ja, misschien ook wel met vertrouwen te maken heeft. Ja, hoe komt het dus dat zijn zoon, dat jouw zoon Ruud, je ergens dus uitdaagt? Mm-hmm. Dus ergens, het heeft te maken denk ik ook, ik zeg altijd, je hebt kaders. En je hebt verantwoordelijkheid binnen die kaders. Wat een kind aan kan. He, dus je geeft op een gegeven moment vertrouwen aan je kind. Van ja. hey, dit is je speelruimte. En zodra je die verantwoordelijkheid aan kan. Dan kunnen we ook kijken of we die speelruimte wat groter kunnen maken. En wat heel belangrijk is om te kijken van. He, kan jouw zoon dit al aan? Kan hij die verantwoordelijkheid al aan? Of moet je daar weer opnieuw naar kijken? En wees consequent in die kaders. Want wat er vaak ook gebeurt is dat kinderen gaan gewoon over allerlei grenzen heen. Omdat je zelf die grens niet helemaal duidelijk hebt gesteld.
Ja. Ja.
En ja, wat ligt eronder? Ergens daagt je zoon je uit. Dat is gewoon een feit.
En is dat ook echt de dynamiek tussen twee mannen? Of?
Kan. Dus kan ook natuurlijk, een dochter kan haar vader ook uitdagen.
Ook, ja. Terwijl ik het zeg, dacht ik van ja.
In dit verhaal zou dat prima kunnen hoor.
Ja.
En dus ga met hem in gesprek.
Ja.
Hey, ik zie dat er steeds een soort patroon ontstaat.
Ja.
Jij gaat over een grens heen en ik moet jou straffen. Vriend, ik wil jou helemaal niet straffen.
Ja, ja inderdaad. Je wil het gewoon helemaal niet.
Dus nee. Wat denk je dat we daaraan kunnen doen? Maakt je zoon ook verantwoordelijk voor het probleem wat jullie samen hebben.
Dat vind ik een mooie. Maak je kind ook verantwoordelijk.
Ja.
Ja, dat vind ik een hele goeie.
Ja, want anders ga je toch top-down in je eentje een beetje de politieagent uithangen.
Ja.
Terwijl je zit in een relatie met elkaar.
Ja.
Je doet het samen.
Ja. Ja, inderdaad. Ik heb hem inmiddels gevonden. Deze vrouw wil graag anoniem blijven. Het gaat over naar aanleiding van de term uitgegumde vaders.
Ja.
Ja. Vraag. Wanneer een jongere op 16-jarige leeftijd besluit om een ouder nooit meer te willen zien in verband met een belast verleden, traumapsychose, tentamensuïcide en opnamegesloten kliniek. Hoe ver moet je als andere ouder of hulpverlener in deze wens meegaan? Is een gedwongen opgelegde hereniging en gedwongen herontwikkelen van de band uiteindelijk beter dan in de wens meegaan om een ouder nooit meer te zien? Omdat het kind natuurlijk wel uit twee ouders bestaat. En daarmee een deel van zichzelf mogelijk afwijst.
Ja, mooie vraag. Ook een heftige vraag.
Ja.
Nou kijk, daar is nooit een pasklaar antwoord op.
Nee.
Dus het is altijd situatiegebonden. Maar stel dat het dus niet veilig is voor een kind om weer herenigd te worden met die vader. Dan kun je nog steeds in je eigen gevoel herenigd worden met je vader. Dan hoef je niet eens contact te hebben. Maar wel dat je weet, oké, ik kom voort uit die vader. En als je alleen maar de negatieve verhalen en het gedrag van die vader bestempelt en benadrukt, dan zul je alsnog dat negatieve oordeel over jezelf hebben. Maar die vader bestaat natuurlijk uit heel veel elementen.
Ja.
Dus daar zitten ook weer vast hele mooie elementen in. En wat ook belangrijk is om te kijken van, goh, hoe komt het dat die vader zo geworden is zoals die is?
Mm-hmm.
Hoe komt het dat die verbinding niet tot stand is gekomen tussen het kind en de vader? Om daar ook weer milder naar te kijken.
Ja.
Heeft ook wel met de leeftijd van het kind te maken. Soms is het gewoon even kiezen uit slechte scenario's en dan maar de minst slechte. En als het voor het kind dan veiliger is om even door een periode heen te gaan, wat heel kwetsbaar is, bijvoorbeeld puberteit, en dus niet dat contact te hebben, ja, dan is dat het lot van het kind.
Ja, ja en uiteindelijk heb ik ook wel het gevoel dat, dat kinderen op zeker ogenblik dat ze wel op zoek gaan.
Ja.
En dat kan zijn in de vorm van dat ze relaties aangaan. En als dat allemaal dan niet werkt, dan gaan ze op zoek naar wie is nou eigenlijk mijn vader of mijn moeder.
Ja, klopt.
En dat is het moment waarop ze of bij jou bij een opstelling terechtkomen. Ja. Of op een andere manier in aanraking komen met hun diepere zelf.
Ja, klopt. Kijk, en de term uitgegumde vaders, die heb ik echt in de wereld geroepen. Omdat wat er gebeurt bij lelijke scheidingen, kan het gebeuren vanuit trauma van de moeder. Kan trouwens ook andersom. Uitgegumde moeders zijn er ook.
Ja.
Maar even in dit geval trauma bij de moeder. Waardoor ze het niet aan kan dat het kind in contact en verbinding is met de vader.
Hoe zit dat? Wat is de diepere laag daarin?
Wat heel vaak voorkomt is dat die ouder zelf geen relatie heeft met de eigen vader.
Mm-hmm.
Dat is er eentje. Of dat het zo in een kindstuk is gekomen waar ze niet meer uitkomen. Dus dan krijg je weer die secundaire emoties van heel veel verdriet en boosheid. Dat is allemaal kinderlijke energie eigenlijk.
Mm-hmm, mm-hmm.
En die boosheid zorgt ervoor van het gaat mij niet goed, dus het mag jou ook niet goed gaan.
Ja.
Het is bijna een soort wraak.
Ja,
kinderlijke wraak eigenlijk.
Ja, het is echt een hele, hele vieze energie. Gevaarlijke energie.
Klopt, ja. Want één ding is zeker. Je vernielt er kinderen mee.
Ja, ik herken het zelf ook. Ik kan het niet echt vergelijken. Omdat ik het gevoel niet heb bij andere systemen natuurlijk. Maar ik herken wel dat ik ook voor lange tijd het verhaal van mijn moeder geleefd heb.
Ja.
En ik hou van mijn moeder. En ik ken haar geschiedenis. Dus ik kan het ook allemaal relativeren.
Ja.
Maar ik heb er wel mee aan de slag moeten gaan.
Ja, dat kan niet anders.
Want ik wees 50% minimaal van mezelf wees ik af.
Ja.
Ja, dus en dat is wel dat is wel de opgave die je op die manier ook bij een kind neerlegt.
Ja, want het is denk ik geen één kind waar het goed mee gaat die in zo'n situatie terechtkomt.
Mm-hmm.
Dus of je gaat alles vanuit bewijsdrang doen of vanuit een andere energie, maar je kan niet volledig mag je zijn, want mm-hmm. die 50% mag er niet zijn.
Als jij nu naar de wereld kijkt, hè,
mm-hmm.
naar het toneel zeg maar van alles wat zich afspeelt, dan ik zie jou lachen, ik denk wel dat je weet wat ik bedoel. Dan zie je de voetballers, je ziet de artiesten, je ziet de DJ's, je ziet de mensen.
Ja.
En wat denk je dan?
Ja, dat is een goede vraag.
Ja.
Wat ik denk en wat ik zie is dat we zo enorm toch... het lijkt alsof we zo bewust bezig zijn met onszelf en spiritueel bezig zijn. Maar ik zie eigenlijk steeds meer goeroes ontstaan. En veel uiterlijk vertoon en ego. En kijk mij de beste zijn.
Mm.
Om ook maar over vrouwen bijvoorbeeld. We moeten elkaars cheerleaders zijn. Vind ik altijd een beetje een rare term. Maar goed, oké, ik snap hem.
Mm.
Maar alle vrouwen, niet alle vrouwen, maar heel veel vrouwen trekken elkaar nog steeds naar beneden juist. Dus wat ik zie is, het zou zo mooi zijn als we wat meer werkelijk trouw kunnen zijn op onszelf en mogen vertrouwen op onszelf. Want daardoor ben je helemaal niet meer bezig met je concurrentie of dat je gezien wil worden. Nee, dan ben je. En dan weet ik zeker dat als je dan op een podium staat, ja, dan geef je licht.
Ja, je bent niet afhankelijk van het aantal volgers.
Nee, exact. En soms zie ik ook mensen op het podium dat ik denk, ja, maar die hoort er gewoon, omdat die komt echt helemaal onvoorwaardelijk iets brengen. Ja, dan klopt het gewoon.
Mm.
Maar zodra het toch ook over dat eigen ego gaat, ja, dat zit de verbinding in de weg.
Mm. Ja. Oké, laatste vraag van Astrid. Afgelopen winter waren we op vakantie in Oostenrijk in een fantastisch skigebied. Ik heb twee puberdochters en voor hun is het zo moeilijk om echt te genieten van zo'n mooie plek. Ze zijn maar bezig met de telefoon en lijken niet echt geïnteresseerd te zijn in de schoonheid van de natuur. En dat is alles wat ze schrijft.
Pijnlijk, hè?
Ja.
Oh, dat ik voel hem helemaal gewoon.
Ja,
weet je. daar kun je gewoon afspraken over maken. Dus ja, je kunt gewoon met je kinderen voordat je weggaat zeggen van, joh, luister, hè, voordat we gaan ontbijten, je ligt nog even in je bed, pak je gewoon even lekker je telefoon, kan je even met de buitenwereld, met je vriendinnen, noem het maar op. Overdag zijn we lekker op pad, gaat die telefoon gewoon niet mee. En ja, misschien om een keer een foto te maken, maar dan nemen we één telefoon mee. Mm-hmm. En aan het eind van de dag, als we weer even lekker gaan chillen, dan mag je weer je telefoon erbij.
Ja.
Zo simpel is het. Alleen...
Er ontstaat oorlog, hè, dan?
Ja, maar ja, weet je, verandering begint altijd met weerstand.
Dat is waar, zeker.
Het is gewoon zo. Ja, ja. En weet je, het is als wij ons toch gaan laten leiden door de wensen van onze kinderen, wat geven we hun dan?
Een iPad.
Precies, een iPad.
Ik zie ze door het winkelcentrum heen lopen. Ja. Ze zijn 4, 5 jaar oud, zitten in de kinderwagen en zitten gewoon rijden rond met een iPad.
Ja, want weet je wat? Het is eigenlijk gewoon ontstaan door het gemak van ouders zelf. Daardoor is het ontstaan.
Ja, ja. Ja, zeker.
Want we hebben te weinig tijd om onze kinderen nog te vermaken.
Ja.
Of die battle aan te gaan van vermaak jezelf eens even.
Ja.
Maar daar moeten we wel weer naar terug. En vervelen hoort erbij. En dat ze dan gaan lopen zeuren hoort erbij. En ja, daar gaat het leven over.
Ja, wat is de rol van verveling in het leven van een mens?
Ja, dat is een ongelooflijk belangrijke rol speelt het in het leven van een mens. Want als je dat toelaat, dan ga je door een bepaalde weerstand heen.
Mm-hmm.
En door een bepaald ongemak heen. En als je dan verder gaat, dan komt ineens, dan raakt je brein open, want het wordt nog alleen maar vervuld met jezelf.
Ja.
Met je eigen gedachten, je eigen fantasie, je eigen creativiteit, noem het maar op. Ja, en daar zit de ruimte van creatie. Daar ben ik van overtuigd.
Mooi. Nou, ik weet niet, hebben we nog iets toe te voegen?
Nou, we hebben het over heel veel dingen gehad.
Ja,
echt heel mooi.
Ja.
En ja, leuk juist om op deze manier ook over juist allerlei, op verschillende niveaus ook over onderwerpen te praten.
Ja, zeker.
Ik denk dat we heel veel hebben aangeraakt.
Denk het ook, hè? Hebben we nog iets wat we zijn vergeten? Ik zal nog eens even kijken. Oh, wat is de leeftijdsgrens van kinderen in je praktijk?
12.
12, dus 12 is het jongst.
Ja.
En dan tot aan, ga je wel eens over de 20 heen?
Ja, nee, ik werk altijd met iedereen vanaf 12 jaar.
Ja.
Want wat ik heel leuk vind is om ook met studenten te werken.
Mm-hmm.
En met jongvolwassenen die op het kantelpunt zitten van volwassenheid.
Oké. Okay.
En daar komen zoveel mooie levensvragen uit. Dus ja, alles wat vanaf 12 jaar is, vind ik fascinerend. Ja, jonge kinderen zijn ook fascinerend. Alleen is een hele andere tak van sport.
Hey, en dat kantelpunt van dat ze zeg maar naar volwassenheid toe gaan, hè?
Ja.
Kan dat ook zijn met mensen die wat ouder zijn? Dus bijvoorbeeld rond 4, 5, 26?
Zeker.
Ja, oké. Okay.
Ja, ja, zeker. Ja, want het puberbrein ontwikkelt zich door tot 25.
Oké.
Dus ik zeg altijd tegen jongeren ook van, joh, als jij nog stomme fouten maakt, dat maakt helemaal niet uit. Want je puberbrein die is gewoon nog niet helemaal volgroeid.
Ja, ja.
Dat moeten ze altijd vreselijk lachen. Nee, die volwassenheid, dat is leeftijd of eigenlijk persoonsgebonden.
Ja.
En we kunnen niet zeggen van, nou, als je 20 bent, dan moet je volwassen zijn. Heel veel ouders doen dat wel. Hè? Als een kind 18 is, ja, nu moet je het zelf doen.
Ja.
En dan zeg je, ja, maar emotioneel is hij of zij er nog helemaal niet aan toe. Neem haar nog af en toe aan de hand mee.
Ja.
Dat heeft zij of hij nog nodig.
Hm.
Dus kijk heel goed naar de behoeften van je kind.
Ja, oké. Okay. Mooi. Waar kunnen mensen jou vinden?
Ja, op alle social media onder Meta Herman de Groot. En website ook Meta Herman de Groot. En Expeditie Jij natuurlijk. Okay. Ja.
Dankjewel voor dit. Ik vind het een heel mooi gesprek. Dankjewel.
Jij bedankt.
Yes.